Dag Joris.
Hey.
Aflevering 69.
Een slecht weer.
Ja, vandaag valt het mee. Hè? Ja,
volle zomer, maar geen zon.
Het is een speciale dag.
Oké. Okay. Dag. Nu ben ik benieuwd.
Het is 8 augustus.
Ja, ik heb op HLN gelezen dat het inderdaad een speciale dag is. Internationale dag van het vrouwelijk orgasme.
Ja.
Nee, daar wou je het niet over hebben.
Nee.
Oké.
Okay. Ik dacht ook dat het kattendag of zo ergens iets was.
Geen idee.
Was dat gisteren dan? Poezendag.
Ja, dat hangt samen met die.
Wie weet.
Ja.
Nee, 8 augustus, verjaardag van Roger Federer.
Aha.
En waarom weet ik dat? Omdat 8 augustus ook de dag is waar dat ik op geopereerd ben. 7 jaar geleden.
Oké. Okay.
Dus niet dat dat een...
7 jaar geleden?
Ja. Ja, zo lang zijn we ondertussen. Allee, want toen kenden we elkaar natuurlijk ook al. Hè?
Ja.
Het is niet dat ik die dag vier, maar voor mij blijft dat toch wel altijd een speciale dag. Omdat daarvoor de uitkomst van de operatie...
Heeft u een lange afstandloper gemaakt?
Ja, ja. Daarvoor was het niet zeker dat ik opnieuw zou kunnen lopen. Het was wel de enige manier, en dat is achteraf ook gebleken, om het terug te kunnen.
Je mocht dat wel niet prediken in de podcast, hè? Het oversnijden van een Achilles.
Nee, blijkbaar ligt dat gevoelig. Ja, ja. Ik kan er niks aan doen. het is gebeurd.
Maar ja, het heeft u veranderd in een marathonloper van 2 uur 30.
2:33.
Ja,
juist is juist. Maar vooral, je gaat die... ik doe vanaf mijn 11e doe ik aan atletiek. Dus dat is altijd mijn sport geweest. Op dat moment doe ik 19 jaar aan atletiek. Hè. Ik ben er 30 op het moment dat ik die operatie onderga. En gezien de pijn die dat ik op dat moment dagelijks had in elke vorm van bewegen, ook in gewoon zitten, staan, wandelen... Ja, dan denk je eigenlijk dat het gedaan is. Ik bedoel, dat iets wat je 19 jaar gedaan hebt en wat dat je passie ook is. Want voordat ik aan atletiek deed, keek ik al naar atletiek. Dat is voor mij Michael Johnson, 200, 400 meter. Dat blijven herinneringen. Maar ik dacht dat ik gewoon niet meer zou kunnen lopen. En als je dan nu gaat gaan terugdenken, op dat moment ziet je dat heel zwart in, om het zo te zeggen. Maar je wilt gewoon van die pijn af. En of je daarna nog kunt gaan lopen of niet, dat is bijna bijkomstig, om het zo te zeggen. Je wilt gewoon terug kunnen schoenen aandoen, dat die exostose weg is. En eigenlijk zijn daarna de mooiste jaren in de atletiek gekomen. Als je ziet, het heeft ervoor gezorgd dat ik de trainerscursus weer opgepakt heb, waardoor ik ervaringen heb kunnen opdoen, dankzij Mieke op ondertussen WK, EK. Maar ook dat ik zelf terug loper geworden ben, dat ik meer dan ooit apprecieer wat dat lopen betekent. Want die eerste 19 jaar pak je dat vanzelfsprekend, hè, om het zo te zeggen. Het is pas vanaf het moment dat je tegen die muur aankeek. In die zin tegen die muur gelopen zijt, dat het misschien niet meer kan. Dat je achteraf pas apprecieert hoe leuk dat de sport eigenlijk is en dat je die kunt uitvoeren. Los van de tijden die dat er nog met de marathon zijn aangekomen, waar dat ik natuurlijk ook fier op ben... Maar gewoon kunnen lopen. Dus in die zin blijft 8 augustus wel altijd zo'n moment waar ik aan terugdenk, omdat dat mij toch wel veranderd heeft. Niet omdat het een gevaarlijke operatie was, maar gewoon als persoon heeft dat wel een impact gehad. En ik vind dat extra speciaal om dat verhaal vandaag te brengen.
Omdat we 8 augustus zijn?
Ja, nee, omdat spijtig genoeg vandaag ook uitgekomen is dat we iemand missen op het WK die dat... zich gekwalificeerd had. Eliot Christou. Eigenlijk zijn we onze 2 800 meter lopers vandaag kwijtgeraakt. Voor Budapest. Eliot Christou is geblesseerd. En ik stuurde een berichtje naar Tine. Naar medetrainster Tine. En trainster van Thibaut de Smet. Stuurde een berichtje van... Eliot is geblesseerd. En zij stuurt terug... Ja, ik las het ook net... Maar ook hier, niet zo goed nieuws. Thibaut heeft zondag een pijnscheut gekregen tijdens een duurloopje van 10 kilometer. En ik kon daarna zelfs niet meer wandelen. Ik vrees dat het richting een stressfractuur gaat. En dat het... hij lag op dat moment onder de scanner.
Heb je ook zo'n kraakje in uw koptelefoon?
Ah, nee.
Oké, dan ligt dan mijn koptelefoon. Vroemel daar zo'n zaal.
Ja. Dus, en Tine zegt, hij ligt nu onder de scanner. We gaan het dadelijk weten wat dat het net gaat zijn. En spijtig genoeg stuurt ze mij 10 minuutjes, een kwartier later. Het is een stressfactuur.
Denk, babbel nog eens? Ja, babbel.
Ja.
Nee, er scheelt wel iets aan mijn koptelefoon. Ik hoop dat het niet in het geluid zelf is.
Nee, dat gaat niet zijn. Is het te storend?
Nee, we doen verder.
En ik vind dat... En je moet dan weten dat Thibaut heeft vorig jaar zich kunnen kwalificeren voor het EK door een schitterende prestatie op de Nacht van de Atletiek. Het WK heeft hij toen niet gehaald. Hij heeft nu op basis van die prestatie had hij de limiet ook voor dit jaar, voor Budapest, voor het WK dan wel. Dat was een eerste wereldkampioenschap geweest, outdoor voor hem. Daar kijk je naar uit.
Ja.
Dan moet je niet onder stoelen of banken steken. Hij zit in vorm, want we hebben het nog over de Nacht van de Atletiek gehad, dat hij daar net niet de limiet had gelopen voor de Olympische Spelen. Dat heeft hij een week later heeft hij dat wel gedaan. Dus ja, allee, ook Tine, ik denk dat dat logisch ook is als trainer, je gaat dadelijk zoeken van waarom. Hè?
Ja.
Hoe kan dat nu zo? Want een stressfactuur is in principe iets dat zich opbouwt. Ja, hier, en dat is ook wat ik al aan de hand heb gehad of gezien heb bij anderen, was dat ineens iets acuut. Was die pijn er ineens?
We hebben het verhaal met Dieter gehad. Hè? Ik heb het er vandaag nog over gehad. Ik ben hem tegengekomen in de Kevi. En Ralf, waar ik mee aan het lopen was, zei ik van, ja, die podcast moet je zeker luisteren, want Dieter is heel open daarover en over die stressfacturen. Dus ja.
Ja. En je wilt dan toch weten van, ja, hadden we iets anders kunnen doen? Wat de mechanische belasting qua lopen viel mee, want ze hebben geen intensieve trainingen gedaan. Het werk was voor een stuk gebeurd. Tiden heeft daar al goed over nagedacht, omdat de schrik er is dat wanneer dat je te veel op vermogen traint, dat je daardoor ook dat je niet fris geraakt voor een kampioenschap. Wetende dat de limieten gelopen waren nu op een stomme, tussen aanhalingstekens, Vlaamse wedstrijd. Want meestal gaat je daarvoor naar het buitenland gaan kijken, bij wijze van spreken. Dus die vorm was zo goed. Dat doel was gehaald. Die stress was er niet. Dus dat moet super frustrerend zijn. En Thibaut luistert waarschijnlijk niet, maar moest hij toch luisteren, dan wil ik wel graag dat verhaal meegeven van... ik weet hoeveel mist een 8 augustus kan spuien, maar weet ook dat het terug goed kan komen.
Ja, ja.
Ik ga hem ook wel sturen.
Oké.
Ik vind dat wel belangrijk.
Ik ga de donkere kant van die podcast wat nu even terug
naar
de zonnige kant trekken. 1 jaar geleden had ik mijn finishersparty thuis.
Ah ja, dat is juist.
Ja. Exact.
Dat is ook alweer 1 jaar geleden.
1 jaar geleden.
Ja.
Gisteren finishte ik in Maastricht met een eerste Ironman. En vandaag was het een dikke party met veel zon, dat weet ik nog.
Ja.
Heel veel bier. Dus dat was exact
1 jaar geleden. Mensen in een zwembad. Ja.
Die herinneringen zie ik wel nog op Facebook. Zelfs. Ja.
Ja, het is ook vanochtend de Facebook-herinnering van de plater van mijn been in het gips.
Ah ja.
Na 7 jaar.
Zo denk je nog aan iets.
Ja. Voilà, ja. Ja. Je weet wel dat het 8 augustus is, maar je weet niet dat vandaag 8 augustus is,
nee.
Bij wijze van spreken. Dus dat stuk. We zijn op verlof geweest.
Ja, allebei.
Ik heb iets unieks meegemaakt, Joris.
Vertel het mij. Waar ben je geweest?
Ja, dat doet er op zich nog niet zoveel toe.
Ja, wie op Strava zit, weet waar je geweest bent.
Zwarte Woud en Zuid-Frankrijk daarna. Ik ben voor de eerste keer gebeten door een hond.
Gebeten?
Ja, ik zeg dat ik 26 jaar loop, al wel op die 26 jaar, het is 25 jaar en 11 maanden, want ik ben begonnen op de scholenveldloop hier in Tongeren, wat ergens midden september valt. Op al die jaren tijd ben ik al veel honden tegengekomen, loslopende honden, honden die dat op het moment dat je traag voorbij gaat, want ik vertraag wel altijd of wandel wanneer ik een loslopende hond zie.
Ja, maar als jij vertraagt, loop je nog 4 minuten 30.
Nee, ik bedoel naar wandelen. Hè.
Ah, oké.
Maar die dat dan denken, eens dat ik weer terug begin, dat is misschien iemand die dat met mij wil spelen. Dus ik heb ooit in Henes een golden retriever achter mij aangehad die dat mij in mijn rug sprong. Wat dat super gevaarlijk is op het moment dat je loopt, want dat is pal voorover. Daar kun je serieus pijn mee doen. Maar ik heb eigenlijk nooit schrik gehad van een hond die dat mij zou bijten. Ook niet van de loslopende honden die dat ik tegenkwam, hoe lelijk dat ze ook deden. En elke loper kent de keffer die dat een keer naar hun hiel springt. Ik heb nooit schrik gehad van een beet.
Dus beschrijven nu de grootte van de hond. Hè?
Moet je... ja, groter dan Walter. Iets groter dan Walter. Ja, dus,
welk ras, dat weet je niet.
Stratier.
Franse Stratier.
Ja. onverzorgd. Ik zit daar... Ik had een 10 kilometer uitgezet via Strava.
Mevrouw, als je nu luistert, sorry dat uw hond onverzorgd
genoemd werd. Nee, het was een man.
Meneer dan, sorry.
En ik loop daar... Je hebt daar bijna niks anders dan wijndranken in die plaats waar dat we daar zaten. En ik zie dat een man met... Daar staat je met een kamionetje en die is volgens mij onkruid aan het wieden. Die is een wijngaard, of niet zijn een wijngaard, die is een wijngaard aan het onderhouden. En ik zie een loslopende hond. En die komt op mij afgestoven en op dat moment
blaft
ben ik
hij,
al,
of?
Ja. Ben ik al serieus vertraagd.
Ja.
En van die zag ik, die gaat mij bijten. En
die man deed niks.
Ja, wat gaat je doen?
Die zat roepen.
Die zat op 30, 40 meter van die hond. Die, natuurlijk riep die, maar die hond zat zo fel in zijn moment.
Focus, ja.
En ik zat in het mijne. En dat is heel raar om dus... We hebben zelf honden. Ik bedoel, we weten ongeveer hoe dat een hond zich kan gedragen. Van die hond wist ik, die gaat mij bijten. En hap, linker kuit. En daar stond het daar stonden mooi de tandjes in en de straaltjes bloed kwamen er uitgelopen.
En die liet los? Of?
Die liet los. Gelukkig liet die los. Want, allee,
dus het was een vluchtige beet?
Het was een vluchtige beet. Allee, en een beet in de vlucht.
Ja.
Ik denk dat hij misschien wel de vier poten op dat moment ook los had.
Ja.
Maar omdat ik nog altijd in mijn zwaaibeweging was van het lopen, van de kuit, heb ik mij op die manier losgetrokken. En op dat moment heb ik ook wel even afstand kunnen creëren tot die hond. Ben ik onmiddellijk gestopt, allee, echt gestopt, stilstaan. En natuurlijk, dat doet wel pijn. Ik bedoel, dat is iets wat je voelt. Je stopt en je controleert en je ziet bloed. Komt die, maar je zei het
maar wat deed die hond toen?
Ja, die stond tegenover mij. Ik bedoel, die kwam niet meer op mij af. Dus op dat
maar
moment...
grommen nog, tanden, staarde omhoog.
Blaffen en staarde omhoog. Maar op dat moment wist ik wel, door de ruimte die dat er was, kon ik mij beschermen.
Ja.
Tussen aanhalingstekens. Al was dat maar met mijn voorarm tussen zijn...
Zo'n goed shotten.
Ja, nee, of dat hij mij daar beet, maar dat hij van mijn benen zou afblijven, die controle had ik op dat moment wel. Natuurlijk, die man heeft dat allemaal zien gebeuren. Die komt afgelopen en die vraagt, bloed je? Nu, je zit in een stresssituatie. Ik bedoel, het is iets wat je op het moment dat je gaat gaan lopen, verwacht je niet dat die situatie zich voordoet. Ook al weet je het op dat moment wel. Ineens moet je alles beginnen te vertalen in je hoofd naar Frans.
Je zit zegt, oui monsieur, 500 euro, ça suffit.
Wat ik vlucht in zo'n situaties. Ik heb dat aan de hand gehad in Gent. Ik ben ooit overreden geweest.
Overreden?
Ja. Iemand stak. Ik fietste richting Runners Lab trouwens om een nieuw paar loopschoenen te gaan halen. Auto steekt mij voorbij. En wil toch rechts afslaan, een straatje in. En die zegt, ik heb u niet gezien. Ja, goed, dat kan gebeuren. Ik had het liever niet meegemaakt. Mijn eerste reactie was gewoon om te kijken of dat mijn bril nog op mijn neus stond. Want niet kunnen zien vind ik het ergste. Vind ik vaak heel erg. Of daar voel ik mij heel onzeker door. Doordat ik niet, dat ik dan minder controle lijkt te hebben. Dus dat heb ik gedaan. Mijn t-shirt kapot, mijn broek kapot. Mijn twee wielen van de fiets paraplu.
Oké.
Dus ik had daar... de fiets lag echt onder de auto. Ja. Ik gelukkig niet. Hè, want ik zeg,
politie toch gebeld?
Voilà, daar komt het dan. Hè.
Gaat
het? Nee, tuurlijk niet. Gaat het? Ja. En ik was vooral blij dat mijn bril nog op mijn neus stond. En ik ben daarna te voet. En dat was een kilometer of twee. Dus ver. Naar Runners Lab gewandeld. Langs Runners Lab was een fietswinkel. Daar heb ik gevraagd, van, kun je die fiets nakijken, maken? En op het moment dat ik bij Runners Lab binnen was, en ik denk dat het Eddie Dont was die dat mij toen geholpen heeft, want volgens mij was het niet het moment dat ik mijn spikes kocht en dat het Koen Wilsons was, maar was het Eddie. Eddie is nog ijs voor mij gaan halen. Heb ik op mijn elleboog kunnen leggen, want ondertussen was mijn elleboog volledig opgezwollen. Ik kan nooit nog mijn rechterarm strekken. Dat gaat niet.
Die dus blijvende valide.
Ik heb blijvende schade opgelopen. Invalide ga ik het niet noemen. Maar ik heb gewoon tegen die vrouw gezegd dat het in orde was. Okay. En die heeft gevraagd, moet je mijn nummer hebben? Nee. Ja, moet ik een kaartje? En we hadden ooggetuigen. En ja. Ja, meneer, zou je de politie toch niet bellen? Want je fiets is wel stuk, hè? Ja, maar ik denk toch niet dat dat zo duur zal zijn om die te herstellen. Dus ik ontvlucht zo'n situatie. Ik voel me nog altijd schuldig ten opzichte van mezelf als ik terugdenk aan dat accident in Gent. Ik was niet in fout, hè? Nee. Ik reed op een fietspad. Er is iemand rechts afgedraaid die dat mij voorrang had moeten geven. Ik reed niet te snel. Het is niet dat ik een brusk manoeuvre deed. Die vrouw was in fout, voelde zich super schuldig, maar ik voelde mij nog ongemakkelijker, waardoor ik er mij van heb afgemaakt. En daar die situatie, en ondertussen zijn we, pak dat ik toen 21 was, ik ben er nu 36, dat we 16 jaar verder zijn. Bloed je? Nee, dat valt wel mee. Ja, nee, je bloed. Er heeft een hond u gebeten. Je ziet dat dat een hond is die dat niet zo verzorgd is als onze honden. Wat dat niet wil zeggen dat die niet gevaccineerd zijn, maar ik acht de kans, eerlijk gezegd wel.
Je hebt tetanusinspuitingen nodig en zo van die dingen dan.
Ja. En achteraf zit je dus wel naar de apotheker aan het lopen, zit je wel medicatie aan het kopen. Terwijl ik eigenlijk tegen die man had moeten zeggen, ik ga nu naar het huisje en ik ga ontsmetten. Dat is wel het eerste dat ik gedaan heb. Ik heb niet mijn tocht afgemaakt. Ja. Ik ben naar het huisje gegaan, ik heb me daar laten ontsmetten. Dan heb ik mijn tocht afgemaakt, want ik was te gefrustreerd. Ook omdat ik daar weer niks had durven zeggen. Hè. En die man, bloed je? Ik zeg, nee, dat valt op. Maar, jawel, ik bloedde wel. En dan heeft hij gewoon gezegd, désolé, sal bijt, vies beest. Ja, oké. Dus met die excuses is hem ervan afgeraakt. Ik ben dat toerke blijven doen, want dat was wel het toerke. En dan telkens kijken, dan staat dat kamionetje er. En op het einde van de week stond dat kamionetje er weer. En toen ben ik gewoon beginnen te wandelen. Die hond die zat op dat moment dieper in de wijngaard, maar die kwam weer afgelopen, al blaffend. Maar ik heb gewoon gewandeld, want dat zeggen ze altijd bij loslopende honden. Wandelen, niet lopen. Hè? Want als jij in beweging bent, dat agiteert nog meer. Maar ja, ik vond dat was wel een unieke gebeurtenis. We komen terug thuis. Ik stuur Jan een berichtje. We kwamen op zondag thuis. Zondag is onze loopdag. Ja. Ik zag op Strava dat Jan nog niet was gaan lopen 's ochtends. We waren namiddag hier. Jan, komt je af? Jan had mij gebeld toen dat hem dan zag dat ik gebeten was in Frankrijk. Had hij mij gebeld om te vragen of alles in orde was. Super schattig.
Waarschijnlijk, ik heb dat zelfs niet gezien.
Ja, waarschijnlijk had Anneke hem opgestookt.
Stond
maar
dat
goed,
op Strava?
Ik had het op Strava gezet. En we komen hier. Jan komt af. We gaan rustige toerke lopen. We zijn 150 meter ver. Ik word opnieuw gebeten.
Nee. Dat is gelijk de muggen als die eens komen.
Andere kuit, rechts. En dat was gelukkig een schamschot. Dus daar staat maar de onder- of de bovenkaak staat er maar in. Maar daar werd ik opnieuw gebeten. Opnieuw. En dat was maar heel licht. Ik bedoel, ik ga dat niet over gaan overdrijven. Ik heb dat amper gevoeld. Ik dacht dat hij mij gekretst had, maar het was een beet. Maar ja, ik had wel weer tandjes erin staan. En het had ook weer een beetje gebloed. Dat viel gelukkig mee. Van een hond die dat ik elke dag zie. Van de buurman. Maar ja, goed. Lijn lag op de grond, Stan stond er met zijn voet op. Dus ja, die hond had wel wat speling en die is op mij afgesprongen. En ik had dat gewoon niet verwacht van Boken, omdat die mij kent.
Maar... En dat was niet om te spelen, dat was ook om...
Nee. Dat was wel agitatie. Ja, Dus...
Misschien straalt je dat uit.
Ja, wie weet. Ja. Ik ben om... Luus zegt dat nogthans niet vaak, dat ik om in te bijten ben of zo. Maar...
Allee, jong.
Ja. Dus dat vond ik wel, dat was wel een uniek loopverhaal op vakantie. Voor de rest heb ik daar, het was daar...
Maar ik ga er even op inpikken. Ja. Ik ben ooit in...
Ik heb nu schrik van honden als ik loop, trouwens.
Ja, tuurlijk.
Dat had ik niet verwacht. Ik heb een hond. Ik had niet verwacht dat ik schrik zou hebben van honden. Ik voel het nu wel dat ik ga opzij.
Als ik andere mensen in de buurt zie, heb ik minder schrik. Want dan denk ik, oké, die kunnen helpen of weet ik veel wat. Ik heb altijd geleerd ook gewoon op de snuit mikken. Mm-hmm. Dan gaan ze weg. Stampen, slaan, maakt niet uit. Ene keer heb ik dat gehad in Egypte. Een paar jaar geleden ben ik in Egypte geweest.
Ja, dat is toen dat je dat segmentje gepakt hebt.
Ja, daar. die ene reis. En daar ging ik 's morgens vroeg lopen, want het was veel te warm natuurlijk.
Ja.
Maar daar liepen 6 straathonden tegelijk rond, zo in de de woestijngebieden eigenlijk. Als geen soort hotels voorbij waart, de ruïnes of de bouwwerven die er nog waren, daar zaten de honden samen. En daar heb ik een moment ook gedacht van, nu ga ik omdraaien, heel rustig. Ik ga rustig vertrekken, zaten wel aan de overkant. En op een bepaald moment zag ik die parallel als mij gewoon meelopen. En toen dacht ik, oké, Maar ik kijk wel altijd uit, kan ik een boom in, kan ik een hek over of kan ik een muur op?
Mm-hmm.
Altijd. De hond gaat de boom niet mee in. Hè? Dat is... Tijgers en zo doen dat wel, maar honden niet. Dus ik let er wel op dat ik ergens een resort kan inlopen of weet ik veel wat. Maar ook niet meer gaan lopen. Omdat je een hond gewoon niet kunt inschatten.
Nee. Je kunt hem... Allee, zelfs Walter... Ik bedoel, ik ga mijn hand... Je kunt voor geen enkele hond kunt je de hand in het vuur steken. Ja. Ondanks de ervaring die dat je dan hebt.
En dat is dan de tweede. Hè? Zowel met je fietsaccident als met die hond. Ik ben gevallen in april. Dat sleept aan. Ik heb nog altijd geen inzicht in het PV dat opgesteld is en dat neergelegd is bij het parket. Ik heb nu vandaag pas melding gekregen dat blijkbaar het parket bijkomend onderzoek gestart is, wat goed is voor mij, aangezien er redelijke materiële en fysieke schade was. Dus dat is de motivatie die het parket geeft. Tweede les, onmiddellijk politie bellen. Ik heb pas 3 dagen later klacht kunnen neerleggen omdat ik vanuit het ziekenhuis kwam en niet wist, je moet vanuit het ziekenhuis gaan en onmiddellijk.
Mm-hmm.
Nee, eigenlijk op plaats delict, zal ik het zo even noemen. Er is geen dode gevallen, maar toch, plaats van het voorval, onmiddellijk politie laten komen en vaststellingen doen. Zowel bij je fietsongeval, zowel bij die hond, als bij mijn fietsongeval of andere dingen.
Mm-hmm. Ik weet niet of ik dat ga durven.
Ja, dat is niet zo moeilijk, hè. 112 gebeld en gezegd, kijk, alle respect naar elkaar, maar we gaan wel even politie, dat je een objectieve vaststelling hebt, punt. Want tel uw wielen maar uit straks, hè? Ook wel was dat een goedkope fiets of dergelijke.
Het was een kotfiets die dat ik op weg naar Hasselt voor €50 gekocht had. Die herstelling heeft mij veel meer gekost dan
twee
dan die wielen €50.
Is 150 euro, weet ik veel. Ja.
Maar op dat moment was ik gewoon te verbouwereerd en dan...
Ik heb dat verhaal nog van iemand gelezen laatst. Ik weet niet of het waar was, maar het was wel een goede les ook weer. Iemand die aangereden wordt, waarbij er gezegd wordt van ik ga je 200 euro geven voor de schade die je hebt. Allemaal goed en wel. Maar waar je dan na 2 dagen complicaties krijgt, bijvoorbeeld aan aan uw schouder of noem maar op, je gaat naar het ziekenhuis. Die ziekenhuiskosten zijn gewoon niet meer gedekt dan, dan zit je met de miserie.
Ja, ik ben ook naar de dokter moeten gaan na die valpartij uiteindelijk. Om dan terug naar 8 augustus en de operatie te gaan. Voor die operatie, daar heb ik minder pijn van gehad achteraf. Ook dankzij pijnstillers natuurlijk. Maar dan van mijn elleboog.
Ja.
Dat heeft verschrikkelijk pijn gedaan.
Ja.
Verschrikkelijk.
Dus iedereen die valt gewoon, of een accident. Dat is niet erg, maar laat echt vaststellingen doen.
Mm-hmm.
In sommige landen gaat dat natuurlijk minder goed gaan, want de politie is daar niet zo meegaand of dergelijke. Hè.
Dat is waar.
Ja.
Ik weet ook niet of dat dorpje een lokale politieafdeling had.
Ik zal doortrekken aan mijn vakantie, hè, want ik ben in Thailand geweest voor wie op Strava gevolgd heeft. Daar heb ik onmiddellijk de les mee gekregen van in Boerling, of moet ik dat noemen, lokale,
Joris.
Lokale Thaise mensen.
Dat is niet zo woke, denk ik.
Nee? Ja, inwonenden.
Ja,
bedoel ik. Hè.
In Boerlingen.
Knip dat dan, weet ik veel. Hè. Het was juist op 23, dus ik vind dat niet zo erg. Inwonenden, Thaise, natives, locals, weet ik veel
locals,
hoe je het
noemt. Laten we ons locals
voilà. Zoek in Thailand vooral geen ruzie met lokale mensen, taxichauffeurs, politie. Het zijn de supervriendelijke mensen ter wereld, maar zoek geen ruzie.
Mm-hmm.
Als je een accident hebt in Thailand ook, zeg gewoon dat je zelf een fout bent. Dus je fietsaccident in Thailand, zeg niet tegen een taxichauffeur. Als u omrijdt, je zit een fout. Die mensen hebben niet de nodige verzekeringen meestal. Waardoor als die een buitenlander aanrijden, en daar moet effectief wel vaststellingen op komen en kosten aan hangen, die kunnen het allemaal niet meer betalen. Dus die zijn nogal redelijk agressief op dat moment. Dus die zullen wel zorgen dat je het niet kunt navertellen.
Okay.
Daar moet je mee opletten. Dat was een van de warnings
van
die
de
ik gekregen heb. Ja.
En dat is natuurlijk wel handig dat je beschermt jezelf op die manier als je dat als tip geeft. Hè?
Maar ook... Wilt jij dan het risico pakken?
Nee, absoluut.
Om daar in discussie te gaan? Voor, hetzelfde met de ik heb een brommerkje gehuurd. Mm-hmm. Als je een accident krijgt, zei ze tegen mij, zeg gewoon, ik ben een fout en ik zal het wel zelf oplossen. Dat is het probleem daar vooral.
Mijn schoonzus is met haar partner ook naar Thailand geweest, enkele jaren geleden. En net voor hen, koppel ook met een met motteltjes, gehuurde motteltjes, waarvan dat de man een, voor hun ogen ravijn is ingevallen, ondanks de reanimatie van Lisbeth, die dat voor dokter studeerde. Dus allee, omdat op zich wel de kennis en kunde heeft in principe om te doen wat er op zo'n moment gepast is, maar de man was gestorven. En de remmen deden het niet meer.
Ja, dus, ik heb me dat ook afgevraagd, hoor. Ik zat op redelijk steile hellingen, waar je met de fiets niet opgeraakt. Dat was echt een flauwe 25-30% stijgingspercentage. Dat ik tegen mijn zoon zei, leun goed naar voren, want het wiel gaat hier zelfs omhoog gaan. Ja, die moet je ook terug afrijden, hè, met een brommer.
Ja.
En dat ik echt aan het knijpen was en die brommer bleef vooruit gaan. Dus een beetje opletten.
Ja.
Je zit niet verzekerd. Ik had geen internationaal rijbewijs. Mocht wel in principe niet rondrijden. Maar ook daar vraagt niemand je rijbewijs. Rij maar.
Ja.
Maar als je iets aan de hand krijgt,
de
verzekering trekt zich terug.
Ik weet niet hoe dat afgelopen is. Gewoon al het feit natuurlijk dat die vrouw van die man, die zit op vakantie tussen aanhalingstekens en die is iemand kwijtgeraakt. Oh, gelukkig Nederlandstalig, dus ze konden met elkaar babbelen. Ze hebben achteraf, zijn ze ook nog samen iets gaan eten. Maar dat moet zoiets onwerkelijk zijn als je weet wat dat daar... Allee, die vrouw was aan het wachten tot iemand van haar familie ook mee kon, zodat ze konden ook repatriëren, et cetera. Ja. En wat doe je dan? Ja, dan neem je nog een keer contact op met degene die dat uw man heeft proberen te redden. Maar dat moet zo'n surreële situatie zijn.
Mocht je niet bij nadenken.
Nee.
Goed, lopen in Thailand.
Mm-hmm.
Ik heb op 3 locaties gelopen. Dat is iets wat ik wel altijd doe, jij ook.
Ja.
Als je op vakantie bent, loop waar je bent. Dat staat goed op Strava, dat is leuk. Je moet toch trainen. Bangkok, super warm. Natuurlijk de eerste dagen dat je in een nieuw land bent. Mm-hmm. Je bent niet geacclimatiseerd.
Jetlag?
Nee, dat viel mee. Ja? We hebben de goede vluchten genomen. We zijn 's avonds naar Thailand gevlogen, waardoor dat je tussen aanhalingstekens hier ook nacht hebt en een beetje slaapt in je vlieger. Je slaat tijd over, dus je gaat 5 uur vooruit, waardoor je land is daar 's middags al. Maar je hebt een uur knop 4, 5 geslapen op dat vliegtuig. Je gaat gewoon op tijd slapen, 's avonds, dat komt goed. We hebben 14 jaar geleden het omgekeerde gedaan. We zijn hier 's morgens vertrokken. Dan heb je geen nacht. Mm-hmm. Dan slaap je niet op dat vliegtuig. Maar je landt daar wel om 6, 7 uur 's morgens. Dan slaat je nacht over. Hè.
Ja.
Dat is dodelijk.
Mm-hmm.
Dan wil je de hele dag slapen, maar je mocht niet slapen. En je pakt dat dagen mee. Dus als je vertrekt... ik vertrok 's avonds nu, omdat wij dat wisten... Jetlag uitgespaard.
Ik had ervaring opgedaan.
Ja, en voor mijn kinderen vond ik dat belangrijk, dat die daar niet 3, 4 dagen aan mijn tand waren. Lopen in Bangkok, super warm, tussen de 30 en de 35 graden. Maar dat is het probleem niet, de luchtvochtigheid. 92%. Ik kan u garanderen, van het moment dat ik het hotel uitging, begon ik gewoon te zweten. Zeker de eerste dagen. En wat mij opviel, was er was een heel klein park waar ik ging lopen. Je kunt dat wel zien op Strava. Er is maar 1 plaats in heel Bangkok waar ik gelopen heb. Dat is daar iedere keer. Dat was op 300-400 meter van mijn hotel. Wat mij opviel, was dat iedereen daar liep en wandelde. Dus stukken lopen, stukken wandelen. En in het begin dacht ik, allee, raar, dat is hier zoveel wandelen. En niemand loopt hier mijn tempo. En ik was al niet snel. Hè. Ik liep maar aan 6 minuten 10. Uitzonderlijk dan 2 man wat eens voorbij kwamen, die wat snelheid hadden. Maar ja, goed, na 2, 3 kilometer begint je dat door te hebben. Waarom? Dat is gewoon niet te doen. Je lichaam warmt op. Dat koelt niet af. Je hartslag gaat omhoog. Dat krijgt niet de tijd om zich te herstellen. Nee. En je bent gewoon leeg. Dus de eerste dag 5 kilometer volgehouden naar het hotel. De tweede dag toch al water mee, om wat te koelen. Maar ja, uw water wordt warm na 5 minuten, is dat gewoon warm. Dat is ijskoud mee buiten, maar ja. Dus geld meegenomen. De handigste tip in heel Thailand, pak gewoon wat kleigeld mee in uw zak. Zodat je op elk punt waar je kunt lopen, kunt je wel water kopen. Of in een 7-Eleven of in zo van die parken zijn altijd verkopers van water. Dat kost u 5 baht, 10 baht. Dat is gelijk aan de Belgische frank. Dus wat is dat? 25 cent. Maximum voor een flesje water, ijskoud. En dan koelen, hè. over uw polsen uitgieten in uw nek, over uw hoofd wat, drinken. Maar je kunt ook niet elke 10 minuten een halve liter water opdrinken.
Ja.
Dat gaat ook niet.
Nee.
Dus het is echt aanpassen geweest. Ik was blij dat ik 5 gelopen had en ik nam mij dan voor, ik sta daar gelijk aan 8 of 9 hier. Mm-hmm.
Ja, maar dat zal ook... Het probleem is natuurlijk een beetje is dat wat dat 8, 9 hier is aan een traag... Allee, daar heeft uw lichaam daar de intensiteitsscore is hetzelfde, Maar het inspanningsniveau ligt hoger eigenlijk.
Veel hoger, ja, absoluut.
Dus de trainings, het resultaat, het metabole resultaat is niet hetzelfde.
Nee.
De inspanning wel.
Ja, maar het is gigant omdat je hartslag gewoon heel hoog blijft. Ja. Zakt ook niet. Als je wandelt, zakt die wat. Maar niet in die mate dat je zegt van, oh ja, nu kan ik hier verder. Dat begon beter te gaan na de tweede of derde keer dat ik ging lopen. Ik heb zowel 's morgens proberen te lopen als 's avonds. Dat was juist hetzelfde. Die luchtvochtigheid is gewoon veel te hoog, punt.
Mm-hmm.
Maar ja, wat mij opviel was heel veel taaien lopen daar effectief wel. Dus dat park was echt wel crowded, 's avonds, van mensen die aan het lopen waren of wandelen.
Van inboorlingen.
Dat moet je niet zeggen, Christophe, dat is niet woke. Dat is echt dan gewoon locals of weet ik veel wat. Dat was trouwens 7 minuten geleden, die opmerking. Okay. Dus nu moet je daar niet opnieuw over beginnen. Dat was Bangkok. Dan gingen we naar Chiang Mai, noorden. Veel meer natuur, veel leuker. Bangkok is leuk, hè. Er is heel veel volk, er is super druk.
Maar super druk, lijkt mij.
Ja, ik heb foto's van... die auto's staan er vast altijd. Ja. Wij namen de BTS, de trein eigenlijk, de monorail-achtige tram die boven de stad uitrijdt. Ik
zag een Zuid-Koreaanse jongensband, BTS.
Ja, ook. Ja. Maar dat is daar het transportsysteem. En ik dacht, Chiang Mai, fijn. Ik had zo wel opgezocht. Je hebt trouwens een heel leuke blogger, Thailandi of zoiets. En die geeft eigenlijk zijn ervaringen weer als hij gelopen heeft in Thailand op verschillende plaatsen. Dus ik dacht, oké, leuk. Gezocht naar het park in Chiang Mai, dat was er niet. Chiang Mai heb je eigenlijk de oude stad en dat is een vierkant dat er rondloopt. De omwalling.
Dat is je Strava-route.
Ja, voilà. En dat is exact 6,2 kilometer, denk ik, als je rondloopt. Dus ik dacht, simpel. Je moet gewoon rond de stadswal lopen. De binnenkant van de stadswal gaat het verkeer tegen wijzerszin en de buitenkant gaat hem in wijzerszin mee. En ze hadden mij de tip gegeven, ga vroeg lopen, want in Chiang Mai warmt het snel op. 'S morgens heb je 5, 26 graden, lekker, fris, goed.
Chiang Mai op dat moment.
Ja. Ja. Dus ik sta op om 6:30, 6:30. Ik ga lopen. Ik denk, het is hier frisser, leuk. Alleen het tweede probleem, zelfs luchtvochtigheid. Dus gewoon niet te doen, eigenlijk.
Ondanks de betere temperatuur.
Ja. En in mijn eerste rondje rond de stad had ik zo'n heel klein paars gezien, maar echt klein, dat ik dacht van, hier kan ik niet lopen. De tweede keer dat ik ben gaan lopen, ben ik daar toch een paar rondjes gaan doen. Heb ik daar water gekocht weer. Gelijk ik zei, de tip, pak geld mee, ga gewoon water kopen. En de derde keer ben ik er 13 kilometer gaan doen, omdat ik wist dat ik daar water kon kopen.
En hoeveel was het rondje?
600-700 meter, niet meer.
Shit, man.
Ja, maar ook met een weg ernaartoe, terug,
ja.
Was anderhalf is 3 kilometer. Dus ik heb er 9 kilometer naar Paars gelopen. Maar hoe liep ik? Dat was in blokjes van, ik denk, 2,5 of 3000 meter. Dan een rondje wandelen of een half rondje wandelen en dan opnieuw beginnen. Ik kon mijn water aan de kant zetten, ik kon nieuw water pakken. Ook super veilig uit Thailand. Er is niemand die het pikt of zo. Allemaal eerlijke mensen. Maar ik liep daar liever, omdat ik daar geen uitstootgassen van de wagens had.
Dat geloof ik.
Dus op die stadswallen, auto's in Thailand, super vervuilend. Hè. Daar kennen ze nog geen A, B, C-score, denk ik. Dat is allemaal Z. Ja. Daar hebben ze Z voor uitgevonden, denk ik. Zeer zwaar vervuilend.
Euronorm 0.
Ja, zoiets. Dus dat was dan mijn parcours. Heel leuk, heel tof.
Maar je hebt er wel je trainingen. Allee, je hebt er wel getraind.
Ja, om de dag wou ik eigenlijk trainen.
Ja.
In Bangkok had ik dan nog een zwembad dat 15 meter lang was, waar ik een beetje kon zwemmen. Dat is niet veel, maar goed. Daar heb ik 1 of 2 keer in gelegen. Chiang Mai kon ik niet in zwembad, dat was 8 meter. Ja, daar moest ik niet aan beginnen. En dan gingen we naar het eiland, Koh Samui. Veel meer wind. Iets lagere luchtvochtigheid, slechts 84%, 82%. Die 10% maakt wel verschil.
Wel verschil. Ja, als het zo hoog is, is alles minder een verschil. Hè?
Ja, maar hoog, dan nog maar... was dat niet goed.
Nee.
Koh Samui is ook niet vlak. Een eiland is niet noodzakelijk vlak. Dus ik had daar
heel vaak niet, hè?
Ja, een serieus bijsje in zitten, juist aan een Thai-boxing ook. Dus mijn eergevoel had wel voorgenomen om die Thai-boxing wel voorbij te lopen, maar daarna wat te wandelen. Zo stom als jij. Om 7:30 echt...
Ben het uitzicht, ja, oké.
Okay. 30 krijgers ziet opwarmen en... Maar ook gewoon niet te doen, veel te warm. Ik heb daar één dag geprobeerd om twee lokale rondjes te lopen. Dat ik mijn 10 kilometer had. Maar dat was... Hoe moet ik dat zeggen? Je kwam met meer pijn aan dan nodig was voor zo'n training. Ja. Dus weer heel slecht naar herstel. Mm. De inspanning is eigenlijk niet waard om die dingen te doen. Dan kun je zeggen... Dus voor de kop. Ja, ik had 3 keer een loopband staan in totaal. Maar ik kan gewoon niet op een loopband lopen. Ik doe dat niet graag.
De afgelopen dagen zijn er wel meer loopbanden gebruikt geweest om de regen aan de regen te ontsnappen hier.
Dat kan ik dus niet begrijpen, met de beste wil van de wereld niet. In Thailand zou ik nog begrijpen, omdat je luchtvochtigheid hebt, een airco-gekoelde kamer, ça va. Ook veel beter voor je lichaam, veel beter voor je herstel en zo verder, dat weet ik. Maar hier, ik ben nu 3 keer gaan lopen, waarvan zondag in de echt striemende regen... Ja, ik kan niet gelukkiger zijn dan als ik hier buiten kan lopen.
Ja, buiten lopen blijft gewoon het leukste. Allee, ook al is het in de regen.
In Thailand had ik natte schoenen van mijn eigen zweet.
Ja.
Die ik echt een hele dag moest laten drogen eer ik de volgende dag kon lopen. Hier, ja goed, was van de regen.
Ze hadden geen shoe fresh.
Nee, die had ik niet. Die had ik niet.
Er is een nieuw... Ik word weer getarget door... reclame nu.
Er is een nieuwe versie uit.
Er is een nieuwe versie van de Shoe Fresh uit. Ja. Een ander modelletje.
Ja. Ja, stuur hem op, Shoe Fresh, dan kunnen we hem testen.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat beter droogt dan versie 1. Maar het ziet er gewoon wel weer wat mooier uit. Ja.
Ja. Ja.
Misschien kun je het met een app bedienen deze keer of zo, weet ik veel wat.
Zoiets.
Tegenwoordig moet toch alles van op afstand kunnen. Hè?
Ja. Nee, dat was... ja, goed. Daar heb ik kunnen trainen. En voor mezelf wou ik wel trainen, omdat ik natuurlijk nu aan mijn marathonvoorbereiding wil beginnen.
Daar wou ik naartoe gaan. Hoe ziet het vanaf nu voor u uit?
Slecht.
Ja, vorige week stuurde je al van... ik moet weer...
kilo's schrappen. Yes. Ja, het is zo. Ja, ik ben vandaag 10 kilometer gaan lopen. Net onder de 6 minuten. En het voelde goed.
Ja.
Ik denk ook, mijn lichaam is zo nog... Je hebt een jetlag heb je wel als je terugkomt. Omdat je moet terug in tijd. Enfin, ik ga het niet helemaal uitleggen. Dus ik merk wel, ik heb er een paar dagen voor nodig gehad. Dat ik zo
Merkte je het aan de HRV?
Die was bij mij altijd slecht.
Oké.
Okay. Daar kijk je niet meer naar.
Nee.
Of minder. Ik zou erop moeten beginnen te letten, maar combinatie alcohol-HRV is slecht.
Ja. Dus, ja, dat is zo.
Dat maakt toch niet echt uit op dit moment.
Of juist wel.
Ja, maar...
Als eye-opener.
Ja, het is sinds vandaag gaat het beter. Ik denk dat mijn lichaam ook een paar dagen nodig gehad heeft om terug te acclimatiseren naar hier. Ik heb heel veel vocht vastgehouden, merk ik. Ik ga mijn kilo's niet delen. Dat
nee, maar
niet.
De kilo's die je bij mij gedeeld hebt, ja, dan kon dat het niet anders.
3 kilo terug af na 2 dagen.
Ja, ja. Dat kon niet anders dan vocht zijn.
Ja, dus dat is heel, ik hou heel veel vocht vast.
Ja.
Ook die vliegtuig, allee, je vliegtuigreis en zo, dat maakt dat mijn lichaam gewoon opgespoten zit.
Cortisolwaarde hoger waarschijnlijk ook. Hè? Ja.
Voor mijn heup was dat iets minder goed nieuws dan mijn rug, die vliegtuigreizen.
Maar je dacht die extra kilo's.
Ook. Dus ja, dat is nu ook weer optrainen en oefeningen en zo verder. Ja. Zo wel zien.
Zijt je de afgelopen maanden eigenlijk consequent je core blijven doen?
Nee, ik moet dat doen. Ik heb al 10 keer naar mijn voeten gekregen van Valerie vandaag.
Ja.
Ik heb wel een aantal oefeningen gedaan om die heupmobiliteit in orde te houden. Die doe ik wel, omdat ik die gewoon rechtstaan kan doen als ik aan mijn bureau sta, als ik ergens aan het wachten ben in een lift, weet ik veel wat. Die bekkenkantelingen en zo, daar let ik wel op. Zitpositie let ik op. Maar goed, je zit 11 uur op een vliegtuig van Bangkok naar Frankfurt. Ik ben na 6 uur ben ik recht gestaan. Ik ben van achter gaan staan met mijn iPad om gewoon series te kijken. Ik denk dat ik 3 uur in totaal recht gestaan heb van achter.
Moet je ook kunnen.
Ja, maar dat was beter dan zitten.
Ja.
Ik had echt, het was op, mijn staartbeen wou niet meer. Ik zat slecht, ik had enorm pijn. In het opgaan heb ik dat niet zo gevoeld, maar in het terugkomen wel. En ik denk deels omdat ik op dat strandbedje gelegen heb, zo die laatste week. Je beweegt niet genoeg.
Nee.
Je ligt heel slecht. Dat ligt niet goed, zo'n strandbedje. Maar ja, goed, dat was onze strandvakantie. En, terwijl ik bijvoorbeeld in Bangkok veel minder last had, omdat we
daar je daar veel meer beweegt. Ja.
En uitstappen, ja.
En daar maak je wat uit, afstanden, doordat je dingen gaat zoeken.
Maar nu ik hier toch zit, Christophe, trainer.
Oei.
Trainara.
Ja.
Ik begin dus met mijn schema vanaf het weekend. Die geeft mij trainingen voor deze week. ik denk, en ik wil nu even niet liegen hier...
Frankfurt, hè?
Frankfurt, 12 weken nog. Met een basis 30 kilometer op een week ondertussen.
Ja.
Dus de 25 en de 30 zit ik. Ik heb geen test gedaan, dat moet ik nu wel toegeven.
Geen fitnesscalibratie? Nee. Ja.
Maar ik denk dat ik mezelf op 25 minuten op de 5 gezet, of 26 minuten. Ik weet het niet heel zeker. Kan ik dat terugzien?
Ja.
Bij fitnesscalibratie? Nee, dat kan ik niet terugzien.
Ja, je kunt naar de huidige inschatting kijken, hè?
De huidige inschatting. Dus doelen? Nee.
Nee, gewoon dashboard.
Oké.
Okay. Cirkeltje.
Ja, dat klinkt hier niet echt interessant. Ja, ik had mij op 25 op de 5 gezet.
Ja.
Dat moet lukken. Misschien dat ik 20 seconden er langs ga zitten, maar het zal zoiets gaan moeten zijn. Dus, wat komt er? Mijn eerste training op dinsdag. Ga maar intervallen. 1 kilometer aan 5:14, 7 keer, rust 2 minuten. Nu wil het toeval, ik ben zondag met Jeroen gaan lopen. Ja. Jeroen moest aan 5:10 lopen de kilometer, lange duurloop. Ik zeg, ik kan niet mee, want ik kan dat tempo niet lopen. Nee. Ben toch mee geweest. Heel toevallig heb ik eigenlijk deze training de zondag gedaan.
Ja.
Want ik liep een kilometer en dan zei ik, Jeroen, loop maar 200 meter verder, draai terug, dat ik 2 minuten rust heb. Dus ik had zelfs niet naar uw training gekeken, nee, maar wel hetzelfde idee. Dat is wel gelukt. Maar als ik dan nu zie wat ik in het weekend, of wat ik eigenlijk donderdag moet doen, loop 6 kilometer aan 5:02 tussenin. Ik vind dat veel te rap.
Mm-hmm.
Voor in de eerste week aan een marathon.
Ja, dat is uw marathon tempo.
Ja, maar ja, als je mij in de eerste week...
Ja,
we gaan 12 weken op pad samen. Ik wil nu even de kritiek van alle luisteraars vertalen in deze podcast.
En dat is ook terecht, hè. Ik denk... En ik bedoel dat niet slecht, want we proberen telkens te zoeken naar hoe dat we daar oplossingen
rustiger
voor kunnen bieden. Maar het blijft wel een app, hè.
Ja, maar je geeft mij dadelijk 6 kilometer in week 1.
Ja,
aan
omdat
marathon tempo. Want,
okay, we gaan er eigenlijk... We gaan ervan uit dat u...
3:32 ingesteld hebt.
Dat u, want dat 5:06 is uw marathon tempo. Ja. Dus je gaat 3:30 ergens ingesteld hebben.
Zoiets, iets erna.
Ja, iets trager gaat je ingesteld hebben. En dit is de eerste confrontatie met uw gekozen tempo. Dat is iets wat je zelf gekozen hebt.
Ja.
En het is natuurlijk zo dat wij moeten ervan uitgaan dat op het moment dat jij... Op dit moment moeten we ervan uitgaan dat op het moment dat jij begint aan een marathonvoorbereiding, dat je een basis hebt die trainingen kan dragen. In de toekomstige versie gaan we proberen om disclaimers in te bouwen. Om te zeggen van, kijk, uw stap in volume gaat wel groot gaan worden. Dus misschien is een marathon binnen 12 weken niet echt het ideale, maar binnen 16 weken beter, dat we nog 4 weken kunnen opbouwen, of dat we zeggen van, kijk, wilt je eventueel 2 weken er een beetje inrollen en dan pas naar het schema gaan. Maar dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die dat tijd en geld vragen, waarmee dat je ook met die vraag, zoals dat jij ze nu stelt, moet geconfronteerd worden. Ik zou u nooit nu in een marathonschema zetten.
Nee.
Maar je vraagt er aan de app, dus de app doet het.
Dus eigenlijk moet ik mezelf gewoon trager gaan inschatten op die marathon. Zeggen van, jongens, loopt die in 3:50?
Yes.
Dan gaan die tempels wel lichter worden en zo verder.
Ja.
Want, en dan kom ik even terug op de tweede vraag die ik had. Mm-hmm. Hè? Binnen 2 weken, en heel toevallig heeft Jessica dezelfde vraag in uw trainergroep gesteld.
Maar heb je mijn antwoord ook gezien?
Nee.
Oké, dan ga ik dat opnieuw...
Maar we leggen het direct maar uit als ik u vraag... Dus ik heb een tempo-duurloop binnen 2 weken op donderdag, 5 kilometer aan 5:43, 5 kilometer aan een marathon-tempo en 5 kilometer aan...
Sneller dan marathon.
15 seconden sneller. Ja, dit is voor... Al de rest kan ik, hè. Dus uw heel intervalletjes van 400 meter, ik bijt mijn eigen daar wel kapot, maar ik loop die allemaal. Maar die training, ja, dan krijg ik het koud zweet al voordat ik moet beginnen, eigenlijk.
Ik heb het... die vraag kwam en terecht... Dit is een training die op het moment dat je ze schrijft, houdt je rekening met een verwachte impact, totdat je ze ook zelf moet doen. Want ik volg natuurlijk ook de Trenara-schema's en de trainingen zoals dat ik ze in de Excel gezet heb. En ik moet zeggen dat ik op dat moment zelf ook al veel moeite had met die training. Sommige trainingen draaien in de realiteit anders uit dan hoe dat je ze in gedachten hebt. En het probleem bij deze training is, en dat blijkt, dus ik sta er zelf ook niet meer 100% achter die training, dat de voorvermoeidheid die dat gecreëerd wordt, dat die te hoog is. Ik Ik vind het de blok van 5 kilometer, de derde blok van 5 kilometer, blijf ik achterstaan. Maar die klopt niet gezien de 10 kilometer die dat er daarvoor... Ja. De tempels die dat er daar gevraagd zijn. En dat is ook wat ik eerlijk gewoon heb toegegeven. Ah, okay. Dit is een foute training. Achteraf bekeken is dit een foute training. Natuurlijk vond ik ze niet fout op het moment dat ik het schreef, want anders had ik ze niet geschreven. Maar ja, gewoon, dan begint je beter... Dan begint je wat te analyseren op basis van feedback. Jullie zijn niet de enigen die dat mij daar al over hebben aangesproken. En dus, in het trainingsschema van 6 en 7 trainingen per week, marathontrainingen, want het is wel specifiek een heel specifieke marathontraining, daar is die al in geschrapt. Dus daar, toen dat ik die schema schreef, die dat ik herwerkt heb vanuit een 5 dagen schema, 4 en 5 dagen schema waar dat deze training in zit, heb ik die training er al uitgehaald, gewoon omdat ze inderdaad te zwaar is. Zeker het moment waarop dat je ze moet lopen, dat is te vroeg in de voorbereiding. Ja. Dan is dat tempocomfort is er helemaal nog niet om die op een goede manier kunnen af te werken. Feit is, ja, dat er zoveel werk is dat ik nog maar weinig naar mijn trainingsschema's heb kunnen kijken. En dat dit eigenlijk al... Ja, ik mag dat misschien niet hardop zeggen, maar dat ik al 2 jaar aan het nadenken ben om alle schema's een keer te revisioneren. Maar daar kom ik gewoon niet toe. Maar het staat wel, ik hou het wel bij. Het staat op het lijstje. En ik weet dus dat ik mijn schema van 4, 5 marathontrainingen per week, dat daar, en dat is niet de enige training waar dat ik bedoel, dat is een training waar dat ik van weet, daar heb ik zelf een fout gemaakt. Mm-hmm. Maar er zijn ook trainingen waar ik ondertussen van denk van, nee, dit zou een betere training zijn dan die. Niet dat dat een foute training is, maar dat er een betere variant bestaat om hetzelfde doel te dienen. En dat is ja, voortschrijdend inzicht. En dat zijn bijscholingen die dat u op die ideeën brengen. Maar ja, het is wel de bedoeling dat dat ooit ook in de schema's verwerkt wordt. En het helemaal ideale voor mij zou zijn dat er op den duur dat ik alles waar ik investeer als trainer, trainerscursussen, bijscholingen, et cetera, dat ik dat verwerk in de schema's die dat natuurlijk... gelinkt zijn aan de abonnementsvormen.
Ja.
Dat je juist gelijk in de Formule 1, daar heb je ook een trickle-down van technologie naar de gewone personenwagens, maar dat degene die dat mee investeren in de app, dat die natuurlijk het eerst profiteren van die opgedane kennis. Dus ik vind het een terechte vraag. Ik krijg die vraag trouwens ook graag. Daarom antwoord ik er ook op. Want je zou kunnen zeggen, oeh, dat is toch pijnlijker stof. Hè? Want je schema wordt bekritiseerd.
Ik hou met niks rekening.
Nee, maar ik heb daar... Ik vind dat, ik
enkel
dat
met goed. De locals. Ja. Met die wel.
Dus ik vind dat een goede vraag. En dus een terechte vraag. Waar dat ik mijn fout moet toegeven. Zonder probleem.
Nee, het viel mij gewoon weer op. Ja. Dat zijn zo de trainingen, daar denk ik...
Ja. Echt, en dan vraagt je achteraf af, waarom heb ik dat gedaan? Dat is eigenlijk... Allee, ik bedoel, dat is een fout van mezelf. Hè.
Want ik heb nu ook... Ik heb nu echt, en dat meen ik, 0 ambitie voor Frankfurt. Mm-hmm. Ik wil die uitlopen. Ik wil gewoon een leuke marathon nog eens lopen. 42 kilometer, hopelijk zonder pijn, zonder blessures. En dat als basis gebruiken om verder te trainen. Dus ik ga het nu wel aanpassen. Ik ga mijn doel aanpassen naar een comfortabele 3,45, 3,50. Mm-hmm. Dan weet ik dat die tempos wat beter worden. Maar dan mis ik wel op het moment zo soms de push van... Maar ja, mijn intervallen kan ik wel rapper. Daar wil ik wel een was zien.
Ja, dat vind ik ook weer belangrijk. En Jan heeft mij die vraag ook gesteld. Wanneer het over een marathontempo gaat, dan heb ik 2 tempos die dat ik gebruik in mijn trainingen. Ik heb het marathontempo van de tijd die dat jij ingesteld hebt. Mm-hmm. En dat is misschien de tijd die dat wij pronosticeren of de tijd die dat jij zelf gekozen hebt. Maar dat is uw uiteindelijke gewenste marathontijd. En ik heb het marathontempo op basis van uw huidige conditie. En dat zal meestal gaat dat trager zijn dan uw uiteindelijke marathontempo.
4:04 of zoiets.
Voilà.
Ja.
Dus die training, dat is de eerste keer, want dat vind ik het leuke aan die training. Dat is de eerste keer dat ik je confronteer met je gewenste marathontempo. En wat vind ik daar het psychologische leuke aan? Want,
maar je doet dat direct voor 5 kilometer. Ik ga dan na die
gewoon
training...
omdat ik vind dat, en dat is ook de commentaar die ik daarbij schrijf trouwens, dit is confronterend. Want je zit nu vroeg in het schema.
Week 1.
Ja, en dit tempo gaat je uiteindelijk op het einde van die 12 weken gaat je dat 42 kilometer moeten volhouden.
Maar ik heb er 13 gelopen, ik weet dat.
Ja, maar dan... Maar toch vind ik dat, dat is iets wat dat is mijn bedoeling als trainer, dat is dus een psychologische training, meer dan dat ik daar de metabole, dat ik daar het metabole belangrijk vind. Ik bedoel, niet elke training gaat over de juiste zone. Soms gaat het ook gewoon over het psychologische. Ja. Dat is een training, doordat die inspannend voelt in week 1, die dat mij gedurende dat hele traject, maar echt het hele traject bij de les houdt. Ik ga die conditie van die 5 kilometer naar de volledige 42 kilometer, daarvoor moet ik consequent gaan trainen. Moet ik juist rusten, et cetera. Want
ik heb die training donderdag, moet zaterdag padellen, zondag padellen. Dus
nee, maar,
niet dat je mij scherp gaat houden.
Nee, maar dat is voor mij het stukje, waarom zit die training erin en waarom kies ik daarvoor het gewenste marathontempo en niet voor het conditionele marathontempo, is juist om even die confrontatie aan te gaan.
Spiegelke voorhouden. Ja, ja.
Ook, zodat je kunt terugkijken van...
Toen was het zwaar.
Hoe maakbaar is het? Ja. En nu kan dat confronterend zijn, maar binnen 6-7 weken gaat dat er juist voor zorgen van ondertussen kan ik dat tempo, kan ik in blokjes doen, et cetera.
Dat is het nadeel als je ervaring hebt, want je weet dat gewoon.
Tuurlijk. Maar ik vind dat wel... Ja, daarom zit die training erin. Dus dat wil zeggen dat op het moment dat jij nu voor een tragere doeltijd kiest, gaat dat tempo aangepast worden van die training. Maar dat betekent niet per se dat uw intervaltrainingen gaan aangepast worden, want daar hou ik wel rekening met uw huidige conditie.
Okay.
En eigenlijk is het daar pas later in het schema dat ik overga naar het gewenste marathontempo. Op het moment dat die conditie en het gewenste tempo veel meer...
Naar elkaar zitten.
Ja. Er zit veel logica achter, hoor. Ja. Dat is... Maar soms vloekt dat wel.
Ja, maar goed, ik heb mij voorgenomen nu in dat schema ga ik u iedere keer in de podcast even voorleggen wat ik denk. En dan heel veel luisteraars gaan zeggen, dat is juist, dat heb ik ook aan de hand gehad. Ja. Dat zijn van die evidente vragen.
Ja, absoluut. Absoluut.
Misschien even de brug naar u. Ik heb geen course record kunnen pakken op vakantie.
Ik heb er blijkbaar wel een gepakt in Duitsland.
Ja.
Ja, in Frankrijk is er amper gelopen. Allee, ik zie daar zag ik niks.
Kon je op Strava niet zien van daar is een of...
Ja, dat was niet in de buurt in ieder geval dan.
Ja. En in Duitsland per ongeluk?
Per ongeluk, ja. Ik had ze niet opgezocht. We hadden reactie gekregen van niemand die dat zei van... Je kunt toch niet op vakantie geweest zijn zonder proberen een kroontje te pakken? En achteraf, na de training bleek dan... want had jij gereageerd als eerste?
Ja.
Dat ik er eentje gepakt had. Ik wist het niet. Ja. Ik heb daar... Ik vind het leuke aan... Ik heb dan de subscriptie bij Strava. Hè. Ik ben abonnee. Dan heb je die mogelijkheid om de routes te bekijken. Ja. Nadeel is dat je daar... En ik heb ook een mapje op mijn klok. Maar het is natuurlijk niet zo dat mapje zo duidelijk is.
Nee.
Dat je de kleine wegjes perfect kunt volgen. Dus ja, verschillende keren fout gezeten... En dat ik in het Zwarte Woud echt recht door de wei naar omhoog aan het gaan was om terug op het pad uit te komen wat ik eerst gemist had, waar ik de afslag van gemist had. Ik heb daar serieus hoogtemeters gemaakt. En ik ben iemand die dat heel graag naar de bergen op vakantie gaat. Maar ik heb meer hoogtemeters gemaakt in het Zwarte Woud dan dat ik in de Alpen doe.
Okay.
Met mijn looptrainingen.
Ja.
Omdat in de Alpen kan ik in het dal blijven.
Ja.
En hier in het Zwarte Woud was dat, daar is geen dal, dat zijn constant heuvels gewoon. En daar heb ik serieus veel meer hoogtemeters gemaakt dan in de Alpen. Maar ik vond het plezant.
Maar ja, toch een kroontje. Allee.
Ja, en een kroontje dus blijkbaar.
Ik had één wegje gevonden van, ik denk, 300 meter. Ik denk, dat is ideaal. Als ik mijn spursnelheid inzet, lukt dat nog wel. Massa die in beweging is, blijft wel bewegen. Maar nee, jong, dat was gewoon niet... Temperatuur niet te doen.
Newton heeft u niet geholpen deze keer.
Nee, en ik moet eerlijk zijn, ik wist ook niet goed liggen. En dan moest ik weer gaan zoeken en het testen. En ik had er allemaal de goesting niet meer voor.
Mm-hmm.
Ik was al blij dat ik kon lopen een beetje. En,
Over Newton gesproken. Ik ben door al op mijn examens.
Proficiat.
Newton maakte deel uit van de cursus trouwens. De drie wetten van Newton. Ja, hè? Ja. Ja. Ik heb het ook aan Mieke gezegd. Dat is natuurlijk haar, de fysica. Maar dat er bij de trainerscursus ook wel wat fysica kwam kijken.
Proficiat.
Een voorwerp in beweging wil in beweging blijven. Of de eerste wet van Newton is daar... Die heb ik opnieuw moeten leren. En het moest, hè. Om verder te kunnen gaan, zodat ik niet opnieuw van nul moest beginnen. Maar Ik ben nu ingeschreven voor het volgende gedeelte. Dat begint dan half november, of begin november. Ja, wat dat ervoor zorgt dat er iets minder focus is op de Marathon van Valencia. Want ja, ik ga daar, ik ga volle zaterdagen moeten gaan in die laatste zware weken, trainingsweken voor de marathon.
Je hebt nog tijd om te trainen. Hè?
Tuurlijk, tuurlijk.
Je hebt nog geen kinderen. Je hebt nog...
Nee, maar die zon, die zaterdag is evenzeer. Ja. Ben ik om 8 uur gaan karren en ben ik om s'avonds om 6-7 uur pas thuis. Dus dat is geen een trainingsdag hè, die dat ik wel nodig heb op dat moment, als ik het perfect wil doen. Ook mijn Achillespees die dat weer een beetje zeurt. Rechts, mijn typisch zomerkwaaltje. Maar dat zal allemaal nog wel... ik zit nog gelukkig niet in de pijnfase die dat ik vorig jaar wel had in juli, augustus. Maar ik had gewoon gehoopt dat er dit jaar dat ze er niet doorkwam, die stijfheid. En ze is wel gekomen.
Ja.
So be it. We hebben opgenomen op 10 juli de vorige keer. S'avonds was het in de Senderlo.
Just, de classic. Just. Daar hebben we nog geen verslag van.
Nee. En niet dat ik dat zo belangrijk vind op zich. Maar mentaal was het wel een geruststelling. Want ik weet dat ik toen nog gezegd heb dat ik wel wat twijfelde.
Ja.
Omdat trainingen gingen, ça va. Maar dan die confrontatie op een wedstrijd, daar viel ik dan ineens helemaal plat. En dat gevoel had ik eigenlijk al anderhalve maand op dat moment. De Senderlo was gelukkig goed.
Ja.
Ondanks de hitte. Want eerlijk, 's avonds was het toch nog altijd 6, 27 graden. Wat dat je dan ergens op hoopt dat het eventueel tegen 8 uur of hoe laat dat de wedstrijd ook was, dat het daar al misschien iets minder was. Gelukkig heb je niet meer de volle zon op je. Maar het was wel nog altijd warm. En toch heb ik dat idee van het licht en de warmte toch een beetje van me kunnen afzetten. En ik heb 3,25, 3,26 gemiddeld kunnen lopen op die 10 kilometer, wat mijn tweede beste tijd, denk ik, zal zijn ongeveer. En met de beste tijd in de Senderlo. Dus dat was wel een conditionele geruststelling.
Waar kom je dan uit? Top 50? Overdreven?
34ste of zo, ergens iets, midden de 30. Ja. Want dat is wel... Ja.
Dit zijn tijden die je in lokale wedstrijden hier loopt, top 10, hè? Top 5.
Top 5,
ja,
absoluut.
In de Senderlo is dat
een
stuk naar achter.
Ja. Want in Hasselt loop ik net 2-3 secondjes per kilometer sneller. Wat dat veel is trouwens, hè? Want ik zeg nu 2-3 secondjes, maar elke kilometer 2-3 seconden is wel een halve minuut op 10 kilometer. Dat is gigantisch veel eigenlijk.
Maar ja, Tessendel is meer draaien en keren dan Hasselt.
En Hasselt zijn meer hoogtemeters.
Ja.
Dus dat is zo. Maar inderdaad, in Hasselt sta ik daarmee op podium met een halve minuut sneller. Hier een halve minuut sneller had ik misschien...
Top
25 kunnen halen. Om een voorbeeld te geven hoe sterk dat de Senderlo bezet is.
Zeer sterk veld, ja.
Terwijl het dezelfde wedstrijd of hetzelfde criterium, deel uitmaakt van hetzelfde criterium als Dwars Hasselt. Dus ook een van de Golazzo-organisaties. Dus
ja, maar het heeft zo altijd wel... Het trekt toplopers aan... Misschien is de periode of de...
Maar toplopers, maar ook... Ik bedoel, het is niet dat daar een Koen Naert of een Abdi Bashir aan de start staat.
Maar er zullen toch ook wel... Ik heb nu de uitslag niet gezien, maar... Er zullen toch ook profs mee lopen vooraan?
Ja, maar geen Koen of geen Bashir. Nee, dus in die zin... Profs, nee. Volgens mij stond daar geen prof aan de start. Nee.
Ik ga het niet opzoeken. Nee. Maakt niet uit. Maar toch...
Bij de dames vindt Astrid Verhoeven... Maar ook Astrid is natuurlijk wel een
Belgische
topper. Nee. Lynch was tweede of derde. Ja.
Of categorie. Of ik heb
categorie winst waarschijnlijk sowieso. Hè. Ze hoort dat niet graag, maar ze is 40 plus. Dus meestal betekent dat wel
dan
categorie
was tweede.
Winst. Maar dat is gewoon... Astrid is Belgische top, maar ik bedoel, zij is geen profsportster. Dus het is niet dat de besten daar, of de profs inderdaad, daar aan de start staan. Er staan er heel goede aan de start en bij de besten van België.
Ja.
Maar de profs, die staan daar niet aan de start.
De beste subtoppers dan.
Ja, bij de mannen. En Astrid was dan wel by far de beste bij de vrouwen.
Zelfde sfeer, zelfde concept?
Ja, ik denk dat de Senderlo op zich, het is de tweede keer maar dat ik daar loop. Maar denk,
de fanfare het mooie, nog?
Ah, wel, we zijn twee keer door het cultureel centrum gelopen, niks natuurlijk. Gezien. Ja, jawel, daar zat volk. Maar de fanfare, die was er. Maar ik heb ze deze keer niet meegekregen. Volgens mij waren die nog wat aan het inblazen.
Ja, die zoeken pas naar die strijkstok. Van het moment dat ze roepen, ja, ze zijn daar.
Okay, ja.
En dan doordat jij bij de eerste
zijn wij er al, zijn ja. wij er al door.
Ja, uw trommel. Ah, ja.
Maar het is wel een wedstrijd die dat gewoon ook volk aantrekt van Limburg, maar ook van buiten de provincie. Het is een rood bereikje natuurlijk, dankzij de autosnelweg, makkelijk vanuit het Antwerpse.
Ja, ja.
Je zit niet ver van het Klaverblad af, dus er zijn ook Brabanders die dat eraan deelnemen. En dat merk je wel. Dat is het...
En in een avondloop, hè? Ja. Niet in het weekend, ja, nee. Waar je dan wel meer tijd moet uitreiken.
En het mooie is natuurlijk is dat je daar ook weer gebruikers van Trenara ziet.
Ja.
En ja, dat blijft socially een beetje awkward als je aangesproken wordt. Van, zit jij mijn trainer? Of zit jij Christophe?
Het is niet moeilijk als uw foto in die app staat. Hè?
Ja, nee, ik weet het wel. Maar ik bedoel, het is niet dat dagelijkse kost is. Zoals dat het voor Jeroen Meus wel is. Dus dat is wel... scherp, hè?
Ja.
Dat is wel... ik vind dat wel... er kwam iemand op mij af. Ik ben fan van u. En dat is... Dat is mooi, eigenlijk wel. Hè?
Het legt connecties en...
Ja, die dat ik nooit zelf zou leggen, dat weet je goed genoeg. Nee.
Ik kreeg toevallig gisteren een vermelding van Arne Brakke, eergisteren. Ja. Arne had ontmoet in de Oreo, in Valencia.
Ja.
Had daar ook de marathon gelopen. We zijn er aan de praat geraakt en we zijn over triathlon begonnen. En ik had hem gezegd...
Arne heeft daar de hele tijd gezeten, denk ik, hè.
Ik had gezegd van Duisburg is wel een heel toffe halve triathlon als je een iets wilt doen. Ah, wel, eergisteren heeft hij hem gedaan.
Ja.
Hij had mij getagd van bedankt voor de tip, als je het nog herinnert, in Oreo Valencia.
Zalig.
Al een heel goede tijd ook. Allee. Zo echt in mijn categorie. Moest ik meegedaan hebben, hadden we toch in de buurt van elkaar gefinished. Mm-hmm. Ja. Op wedstrijdgewicht, hè? Nu nog niet. Ja. Ja, wel even.
Kanttekening.
We hebben eergisteren ook nog iets fenomenaal meegemaakt in de koers.
Ja.
De wet van Newton.
Ook alweer.
Een object dat in beweging ging tegen de... hoor ik weer iets heel geel?
Ja? Nee. We zitten goed.
Mijn koptelefoon. De wet van Newton, hè. Van der Poel die in beweging geraakt naar het hek, terug opstaat en vertrekt.
Ja.
Ja, dat...
Ik vond het een schitterende koers tot... De aanloop is heel ziek geweest, maar er is geen finale. Er is geen spannende finale geweest.
Nee.
Ik zei tegen Loes, Van der Poel zal al moeten vallen eer dat het nog opnieuw spannend wordt.
Viel.
En het werd niet spannend, nee. Ondanks het feit dat hij viel.
Nee, maar dan hoor ik Wout in de krant zeggen, ja, maar dat is doordat we geen oortjes hebben. Want dan hadden we er wel voor gereden.
Nee, ik vind blijf daarbij. Op het moment dat jij wordt eraf gereden, is dat omdat je niet kunt volgen. Als je had kunnen, ik bedoel, hij heeft geprobeerd.
Maar je zit daar met drie toppers, Pogacar, Pedersen, Van Aert.
Tuurlijk, dat ze er niet meer in gingen geloven. En dat ze, als ze het via de oortjes hadden gehoord dat Van der Poel gevallen was, hadden ze misschien net iets rapper proberen te rijden. Maar volgens mij had dat
de
uitslag
niet mee akkoord. Je bent prof.
Dat had de uitslag gewoon niet beïnvloed.
Je zit prof, je zit op het hoogste schavotje mee te doen.
Ja.
Zij hadden voor de Olympische Spelen, hè, waar Carapaz vertrok,
mm-hmm. op
een bepaald moment, en Olympisch kampioen kan worden, omdat Wout hem gewoon niet meer gehaald krijgt. Je blijft rijden tot die streeppunt. Ja,
in die inspanning op die heuveltjes, en ik heb in de Tribune-podcast heb ik Stijn Steels horen zeggen dat Tim de Klerk het een W-prime wedstrijd noemde, en W prime gaat dan eigenlijk over hoeveel zit er in uw batterij. En Van der Poel zijn batterij is groter, je trekt die leeg, maar Van der Poel heeft altijd nog een restwaarde, waardoor die batterij sneller terug vol is.
Ja.
Dat is een beetje Hendrik van de Jog Club Project zou de hele grote uitleg van W prime kunnen geven, maar concreet gaat het daarover. Hè. Denk, die mannen kunnen allemaal hetzelfde wattage trappen. Alleen kan Van der Poel dan net iets langer.
Ik heb de waardes gezien, hè, van
Stuyven.
Stuyven. 350 watt gemiddeld de laatste vier uur.
Ja.
Dat is waanzin, dat trap ik nog niet een
en dat
uur.
Was normalized power wel, hè?
Nee, normalized 423.
Oké, okay. Ja.
Ja. Ja. Maar average power 350 watt. Met die bochten moet je weten, in een bocht kun je niet alle blijven trappen. Dus vandaar het groot verschil tussen normalized
en normalized,
en gemiddeld. Ja, 350 watt. Ik daag iedereen uit die fietst. Als je 350 watt kunt trappen als FTP, dus 1 uur lang, en een test van 20 minuten. Uw FTP is dan maar 90% van uw 20 minuten. Maar goed, ja. Als je 350 watt een uur lang kunt trappen, is dat uw FTP. Ja, dan hoort je al bij de betere in de subtoppers. Ja. Sowieso. Keep in mind that Stuyven finished 3 minutes 48 seconds down on VDP. Hè?
Ja.
Dus dat is waanzin. Het is jammer dat hij zelf zijn data niet meer deelt. Ik heb die ooit gezien toen hij de Amstel won. Daar duwde hij nog bepaalde momenten 1200 watt voordat hij de finale inging, mm-hmm. om bij te komen terug. Hè? De legendarische finish. Ja, dat is niet normaal. Hè? Allee.
Nee, dat is ook. Dat is ook.
Ook de koers die je zag vanaf 140 kilometer op de lokale ronde.
Was het koers?
De Italianen gingen, de Denen gingen. Je dacht, voor wie doet je het? Maar elke ronde ging er wel iemand anders.
Ja, ik denk, allez, ik vond het chapeau ook van Petersen. Want Petersen die dat als zwaardere coureur en vooral ook bekend staat als spurter.
Ja.
Ja, dan zie je dat dat gewoon ook een hele goede klassieke rijder is. Hè.
Maar je hebt de top 4 van de ronde op het podium en net ernaast dan. Je hebt de veldrijders die vooraan zitten, buiten Petersen dan. Maar dat zijn mannen, Petersen is een sprinter, die kunnen ook sturen. Bochtenwerk was heel belangrijk. Hè.
Maar kijk dan op Stefan Philipsen dan. Hè.
Ja, goed. Maar ja, ik had Jasper nu niet echt verwacht daar.
Nee, maar dan zie je dat Petersen toch net iets meer die kwaliteit heeft om een eendagswedstrijd op die manier ook te doen.
Is al wereldkampioen geworden. Hè.
Ja, natuurlijk. Van
der Poel niet gegeten had.
Wat dat u ook slim maakt op het moment dat jij dat wel allemaal overleeft.
Plus, Petersen heeft dit jaar een heel goed voorjaar, goede tour gereden. Ik kan het wel.
Mm-hmm.
Dat was de koers.
Ja.
Dat mag nog altijd, omdat we geen minderwaardige beoordelingen niet meer krijgen. Die ene mens is gestopt of zo.
Ja, waarschijnlijk toen gestopt met luisteren.
Ja. Nog iets dat u opgevallen is?
Ja, sluiten we af met het hoofdstukje. Trenara.
Juist. Ik heb u net bekritiseerd voor uw schema's. Maar er is kracht bijgekomen.
Yes.
Ik heb dat nog niet geïnitialiseerd, dus die schema's zitten er nog niet in bij mij.
Nee.
Maar Maarten Thijssen geeft een heel uitleg. Ik heb al gelaagd, ik heb al proficiat gewenst. Ja, ik heb een heel stap gezet nu.
Vind je het goed gebracht?
Ja, ik vind het echt goed.
Heb je de filmpjes bekeken, wat ik al gedeeld heb?
Ja, ik vind het goed. Dus, heel goed.
Dat is goed, hè?
Ja, maar ik heb de oefening nog niet gedaan.
Nee, maar oké, dat komt er nog wel. Ik vind het... het is hetgene dat ik tot nu toe het beste heb aangepakt, omdat ik het zelf niet heb moeten doen. In die zin...
Proficiat voor anderen dan.
Ja. En wat bedoel ik? We hebben al vaker nieuwe features gebracht natuurlijk. Helemaal niet in die zin dat ze zo groot zijn zoals dat kracht is. Kracht is echt wel... Ik bedoel, dit is in grote orde. Qua kost is dit 2,5 keer onze eerste appversie.
Ja.
Dit is de grootste sprong die dat we gewaagd hebben.
Omdat je dure cameramensen had, heb ik gehoord.
Nee. Maar dit is gewoon de grootste sprong die dat we gewaagd hebben, omdat Gert en ik keihard in kracht geloven. Maar ook omdat wanneer dat je kracht doet, moet je dat op een verantwoorde manier doen. En je moet dat via appbegeleiding doen. Je kunt dat doen met tekstjes. Je kunt dat niet gepersonaliseerd doen. Maar dat is niet waar dat wij met Renara voor staan. En dat is ook niet de kwaliteit waar dan Maarten zich achter zou kunnen zetten. Ja. Dus toen dat we vorig jaar, 5 of 6 oktober, want we hadden elkaar in juli gesproken daarover op het WK in Eugene. Maar achteraf, die eerste afspraak hier terug in België was 5 of 6 oktober. Heb ik uitgelegd wat dat als trainer mijn verwachting is van kracht naar de loopschema's toe. En heeft Maarten dadelijk daar en dat vind ik zo geweldig, aan die gesprekken met Maarten. We hebben hier geen 10 keer over samengezeten. Hè? Ik bedoel, dat ging telkens, als we samen zaten, was dat heel concreet.
Ja.
Dit is wat dat... dan gaan we het zo aanpakken. Dan moet er een assessment in zitten. Want we hadden zo'n soort van matrix. Dat is hoe dat ik het zag. Het moet 1 gepersonaliseerd zijn. Het moet 2 geperiodiseerd zijn. En er... Het moet de mogelijkheid hebben om aanpasbaar te zijn. En dat zit er allemaal in. Omwille van het assessment is het gepersonaliseerd. Zijn uw kuiten sterker dan uw quadriceps, dan krijg je voor die verschillende spiergroepen andere oefeningen. En Het feit is dat je na verloop van tijd, nadat je 4 weken getraind hebt, krijg je ook andere oefeningen voor die spiergroepen. Maar gaat er wel nog altijd een verschil zitten tussen level 1, 2 of 3. Dus die matrix hebben we ook naar periodisering toe eigenlijk. Volgen we perfect de schema's van de app, de loopschema's. In uw support, in uw specifieke voorbereiding gaat je nog een aantal opbouwende weken hebben. Maar zitten we in de laatste 4 weken van het loopschema, dan gaan uw oefeningen ook afgebouwd worden. Waarom? De laatste 2 weken, pakken we even het voorbeeld van de marathon, is stijper. Maar de vanaf week 4 tot week 2 voor uw doel zijn de zwaarste trainingen. En ook dan gaan we kracht dus in intensiteit en in volume laten afnemen. Dus ik ben super blij met de manier waarop dan Maarten dat strategisch heeft ingevuld. Want op een bepaald moment is dat alleen maar een denkoefening. Hè? En dan gaat je met die denkoefening naar je appbouwer. Daarna zet je daar oefeningen op. Maarten heeft dan een literatuurstudie gedaan. We belden natuurlijk met elkaar, we appten met elkaar. Maar elke keer, en daarom dat is een topper. Ik bedoel, dat woord topper wordt heel vaak misbruikt. Hè? Ja. We noemen elkaar dan topper en ik stoor mij daar ongelooflijk hard aan. Want de echte toppers, die zijn niet dik bezaaid.
Of locals, of...
Ja. maar ik bedoel, voor Maarten gaat dat echt wel op. Ja. En dat is de manier ook waarop dat hem het opgevolgd heeft. Ik vind zijn interesse in hoe dat loopt ook. Hij is ook gewoon...
Je zit hier bijna met amoureuze ogen. Die fonkelen, die...
Nee, maar ik vind dat gewoon... Allee, dit is waarom dat ik een job heb opgegeven. Ja. Om dit te kunnen doen. Waar dat je een samenwerking hebt, waar dat het klikt. Waar dat je tijd in investeert, maar waar dat je ook iets voor en geld investeert, maar waar dat je ook iets voor in de plaats terugkrijgt. Bobby heeft dan alle filmpjes gedaan. En waarom ben ik zo blij met kracht? Hier hebben we nu gewoon... Ik heb aan Maarten gevraagd, ziet jij het zitten, om een Q&A te doen, om kracht te introduceren. Ziet je dat zitten om dat op video te doen? Want ik weet dat dat moet. Hè? Dat we daar, dat je daar een bereik mee creëert.
Maar dat zijn ook de goede filmpjes.
Ja. Ik durf dat zelf niet. En Maarten zijn voordeel is, die is gewend om voor volk te spreken. Dus op het moment dat Bobby daar met de camera voor hem staat en dat ik aan de kant zit de vraag te stellen, is Maarten daar niet van onder de indruk.
Nee.
En die doet dat gewoon. Soms hebben we 2 of 3 takes nodig gehad voor een antwoord op zo'n vraag. Maakt niet uit.
Sean, zijn introductie, waar je ze samen doet, zo, vond ik u wel heel naturel.
Dat was 1 take. Ja, maar dat was vooral dankzij Bobby.
Ja.
Dat is echt... Allee, ik had dat... Het was Bobby die dat... Nee, dat was goed. Dat was goed. Ja. Sta zomaar... zeg gewoon hoe dat je het zou...
Eigenlijk,
doe alsof ik er niet ben.
Voilà,
ik
weet
niet
of je dat eigenlijk gezegd heeft. Gewoon.
Ja, ja, ja. Maar dus, maar door het feit dat ik Maarten al een beetje kende, door het feit... Ja, bedoel, bij de mannen van de jogclub, wij kennen ze nu echt, maar door iemand elke week te horen, heb je ook dat gevoel van nabijheid. Dus ik voelde mij in die setting echt wel oké om daar op beeld te komen. Het is ongelooflijk hoe vaak dat filmpje bekeken wordt. Allee, dus ik weet dat video... Allee, ik ben Bobby extra werk aan het geven. Ik weet dat video werkt en ik wist dat al. Ik ben vooral blij dat Maarten dat zag zitten. Want, en op die manier hebben wij...
Wil dat doen.
Nee, wij hebben nu kracht kunnen introduceren op een andere manier dan dat we andere features al geïntroduceerd hebben die dat 10 minuten extra werk gekost hebben, bij wijze van spreken. Ja. Dat is nu niet waar. Hè. Ik bedoel, het is een sessie geweest van een uur of 2. Maar dat heeft effect. Dat heeft effect. Het is een risico. Ja, hoe heb ik het op LinkedIn genoemd?
Ik heb het niet gezien. Ik zei dat echt 3 weken
het is, vakantie. Het is een risico, maar geen gok.
Ah, ja.
Een risico in die zin dat we echt veel geïnvesteerd hebben. Ik heb mij 3 maanden geen loon kunnen uitkeren, omdat ik belangrijk vond dat die kosten eerst gedragen werden. Dus op dat vlak, dat geld gaat ooit wel terug moeten komen. En ik vergelijk dat ook altijd. Het is geen gok. In die zin, wij geloven er keihard in.
Ja.
Ik bedoel, Gert en ik hebben daar niet voor gekozen als we daar niet in geloofden. Dus het is geen gok, maar het is wel een risico. Het is anders wanneer dat wij een maakbedrijf waren geweest en wij hadden voor het bedrag wat dat kracht ons gekost heeft, hadden wij een toestel gekocht. Daarvoor gaat je een afschrijvings... daarvoor gaat je een lening aan voor software, want dit is software eigenlijk, een app. Hè? Daar wordt geen lening voor aangegaan. Dus wij moeten die volledige ontwikkeling moeten wij in 1 keer betalen. Terwijl als het een machine was geweest, hadden we per maand gewoon moeten afbetalen. Dus dat is op het periode dat je dat geld moet uitgeven, op die 30 dagen. Want eigenlijk is het een 30 dagen ontwikkeld hebben we er heel veel geld moeten doorchassen. Ja. Waar dat we nu maand per maand een invloed van gaan zien in hopelijk onze cijfers. En maand per maand gaan we daar gaan recupereren. Het was ook leuk geweest dat we dat maand per maand pas moeten uitgeven. Maar ja, zo werkt het niet bij, bij software. En dan is er nog meer goed nieuws.
Ja, maar heel toevallig, Kracht, hè? Geen geloof er keihard in. Wout en San, WNS Gym, is mij ook aan bestoken met berichten. Wout, ik kom er ooit aan, ik geloof je dat. Maar van de invloed inderdaad van Kracht op endurance sports.
Ja.
Lopen, fietsen. Heel weinig reps, veel gewicht zelfs en een squat.
Uiteindelijk, hè?
Ja. Dat je daarnaar kunt opbouwen. Dat zelfs voor lopers, die uitleg, dat filmpje wat aan mij doorgestuurd, dat zegt dan één en effectief. Het is niet natuurlijk dat je een loper van 60 kilo ziet met redelijk zware gewichten correct squatten. Maar finale is dat iets waar je wel naartoe kunt, want die gaat daar voordeel uit halen.
Je moet alle YouTube-video's of alle vak-video's van Maarten maar bekijken. Ik heb ze sinds gisteren staan ze ook effectief in... Ik vind het belangrijk dat dat ook goed is, dus ik heb elk filmpje heb ik vertaald, zodat ik de SRT-bestanden kon toevoegen aan ons YouTube-kanaal, zodat iemand die dat niet Nederlandstalig is, ook begrijpt wat dat Maarten zegt via ondertiteling. En sinds vorige week staan ze... volledig te blinken op ons YouTube-kanaal, maar sinds gisteren ook in de app. Met dan de ondertiteling voor niet-Nederlandstaligen. En zo zijn er steeds meer. Dat is ook leuk eigenlijk. En daarin vertelt Maarten van waarom werken we eerst op lichaamsgewicht, werken we dan met kettlebells, om uiteindelijk in de volgende levels die dan nog kunnen toegevoegd worden, om daar eventueel naar degenen die dat willen, naar zwaardere gewichten te gaan. En het leuke is dus nu dat je... Het is meer dan een feature die dat we introduceren in de app. Je krijgt ook heel het raamwerk daar rond. Ik hoop dat ik ooit het zelfvertrouwen heb om zelf ook toelichting te geven bij bepaalde dingen waar er vragen over komen.
Je kunt dat nu al.
Ja, maar goed.
Je zei al een SBV, Sport BV.
En,
mensen herkennen nu al.
Ik ben gerenommeerd in de loopwereld, Joris.
Ja.
Zo staat het in een persbericht dat LRM heeft uitgetypt voor ons.
Is het al uitgestuurd nu?
Morgen voormiddag.
Want daar gaat uw ander goed nieuws over.
Yes.
Vertel. Ja.
Het is geen hobby niet meer. Vanaf
nu.
En eigenlijk hebben
we het
al... Je
gaat 6000 man aannemen.
Nee.
Je verhuist
naar... daar gaat het niet over, maar we hebben inderdaad het vertrouwen gekregen van de Limburgse Conversiemaatschappij, van LRM, ook van KBC. Want een bank meekrijgen in dit verhaal is ook niet onbelangrijk, want anders had het allemaal niet doorgegaan.
Je zei de software-doosje, hè? Je zei lucht.
Ja, we zijn lucht. Ja. We zijn lucht. Maar we mogen gaan lenen. En dat klinkt zo logisch.
Zelden iemand gezien die zo blij is dat hij mag gaan lenen.
Voilà.
Ja.
Dat klinkt allemaal zo logisch dat je gaat gaan lenen om de volgende stap te zetten. Maar in het huidige economische klimaat is dat echt niet vanzelfsprekend. En te meer omdat vorig jaar... We hebben geen bedrijfspand. Er werd zelfs gevraagd, heb je dan een bedrijfswagen die dat we kunnen ten gelde maken op het moment dat het fout gaat? Nee. We zijn super lean in die zin dat de software waarmee ik de filmpjes bewerk is Adobe Premiere Pro en hoe dat ik de t-shirt, het voorontwerp van de t-shirt maak is een Adobe Illustrator. Dus heb ik een abonnement op de Creative Cloud, maar dat draag ik privé. Dat zit niet eens bij de kosten van Trenara. Al die abonnementjes, die software abonnementjes op Canva om eventueel social media posts te maken, dat steek ik allemaal in de uitgaven van Christophe Rozen, niet in de uitgaven van de vennootschap. Om
fitter te worden.
Ja. Joris kent de vennootschapsnaam. Dat zijn dingen, dat zijn zelfopofferingen voor een stuk. 3 maanden geen loon. Betekent ook dat Loes weer kosten heeft moeten dragen die dat in principe voor mij zijn.
Weer al boterhammen.
Ja. Maar je weet dat je dat doet met een bepaalde reden. En dat zijn zo tijdelijke zaken. Maar dat komt allemaal goed. Dat is gewoon even geduld hebben. En vorig jaar hebben we die ronde ook al geprobeerd. Zijn we ook al bij de LRM geweest. Zijn we ook al bij de bank geweest. En was het net. Want onze cijfers werden niet geloofd. En waarom? Omdat onze cijfers op dat moment prognoses waren. Je komt uit corona. Dit marathonseizoen is het eerste normale marathonseizoen sinds 2019.
Klopt, ja.
Want oktober, november, vorig najaar had je ook nog de voorjaarsmarathons die dat in 2022 waren uitgesteld naar het najaar. Dus tot dit voorjaar had je geen normaal marathonseizoen. Dus wij konden geen cijfers geven. Wij hadden nog nooit met Trenare een normaal jaar meegemaakt. Het eerste jaar 2019 opstart. Dan is het niet representatief, want je zei niemand kent u. De eerste betere appversie die kwam er eigenlijk pas in januari, februari 2020. Twee maanden later is het lockdown. En van toen tot dit voorjaar heb je gewoon geen normaal werkingsjaar gehad omwille van een pandemie.
Ja.
Dus op het moment dat je met die beperkte cijfers gaat en dat je zegt dat je keihard gelooft dat we dat kunnen, dat is niet voldoende, snap ik ook. Hè? En laat ons ook eerlijk zijn dat we wat bijgeleerd hebben in hoe dat... wij kunnen nog zo enthousiast zijn over ons product als dat we willen, wanneer dat we niet de juiste antwoorden geven op de vragen die dat financiële instellingen ons stellen. Dan moet je opnieuw naar de tekenbank alleen naar de drawing board. Hè. En ja, goed, ik ongelooflijk fier dat nu wel gelukt is. We zijn langs geweest. En vanaf nu vanaf het eerste moment zat dat gesprek wel goed, omdat je daar, ik ben daar op een andere manier naartoe gegaan dan vorig jaar. Maar we hadden cijfers die dat gelukkig sinds nieuwjaar stevig verbeterd zijn naar abonnees toe. En dat is ook zo'n mooi voorbeeld, onze organische groei is gewoon verdubbeld. En dan kun je denken van ja, oké, maar misschien is deze maand gewoon geluk geweest, heeft iemand hardop gezegd dat hij met Renara trainde en was dat een invloed, bij wijze van spreken? Nee. Het is echt maand in, maand uit dat onze organische groei nu dubbel zo hoog ligt als vorig jaar. En dat zijn allemaal factoren die dat er dan voor zorgen dat iets als de LRM, wat dat een gerenommeerde partner is, om het zo te zeggen toch, en zeker in het Limburgse economisch bestel, dat die met u in zee gaan, omdat ze daar ook effectief iets in zien.
Ze geloven in het project.
Ja. En ik denk, dat is de mooiste die validatie van LRM is het mooiste wat ons kon gebeuren. Want het is alleen maar dankzij die dat je ook weer een bank overtuigd krijgt om mee te gaan in uw plan. En ik vind ik ben ongelooflijk blij dat in orde gekomen is. Maar dat maakt nu inderdaad dat het is geen hobbyproject meer. Vanaf nu is het... hebben we gewoon voor etelijke honderdduizenden euro's dat we de komende jaren gaan moeten gaan aflossen, is het iets meer van moeten. Maar dat is uiteindelijk ook wel waarom dat ik de sprong gewaagd heb. Hè. Dit kon niet blijven... Een
hobbyprojectje.
Nee. Ja. Daarvoor moet ik... En die vraag heb ik de afgelopen maanden ook al vaak gekregen. Onder meer van... We hebben een beleggingsclub op bezoek gehad in februari, waar dat Stijn, de voorman, degene die dat contact met mij had opgenomen om meer te weten te komen, of dat wij wat wouden vertellen over Trenara aan die groep vrienden. Dat ik op het einde van de avond de rechtstreekse en eigenlijk wel confronterende vraag krijg, hoe lang denk jij dat jij dat nog gaat volhouden? Omdat het nu zoveel input en tijd vergt gewoon. Ik ben, ja...
Ja, kijk naar de chat, hè, waar jij 24-7 bereikt.
Ik kan zeggen straks dat ik vakantie heb gehad. Loes gaat met u in discussie gaan als ze zegt vakantie. Die is nog altijd 3 uur per dag bezig geweest met Renara en op de zeer warme dagen, gewoon volledige dagen, omdat ik dan toch niet buiten kan komen. Maar nu zet je zo de stap richting professionalisering. Ik kan er een eerste aanwerving van komen in Q4. En is het gewoon, ja, kan het allemaal net iets gestructureerder gaan verlopen? Gaan we een marketingbudget gaan hebben? Het is dus niet, want het is een lening, we hebben geen geld gekregen. Dat brengt ook grote verplichtingen met zich mee, maar we gaan die verplichtingen wel kunnen tackelen met een plan. Hè? We hebben een marketingpartner gekozen. Een Nederlands marketing, sportmarketingbureau, TDE. Dat zijn allemaal zo stukjes die dat... Ja, het zijn ongelooflijk boeiende maanden geweest, intensief. Want jij hebt ook tot 11:30 s'avonds met mij samengezeten om door die marketing pitches te gaan, om te kijken, jij zit een professional daarin, hoe dat jij ten opzichte van die 5 pitches keek.
Zonder dat ik de namen kende, voor de duidelijkheid.
Ja, maar ik vond dat gewoon wel belangrijk dat jij...
Vermoeiende dag, dat weet ik nog.
Ja, ja, ja. En
mag ik even een half uur uw tijd?
Een half uur heb ik nooit gezegd.
Nee, een uurtje.
Ja, ik weet...
Wel dit, 3 of 4. Ja,
dit kon niet op een uur. Nee, maar ik wou dat echt wel met u doorlopen, gewoon omdat ik uw input daarin ook belangrijk vind. Maar ja, ik bedoel, voor mij is dat een periode geweest van maanden die dat ik heb moeten... waar dat je die voorgesprekken hebt. Eerst met LRM, dan met de bank. Dat zijn zo allemaal stressmomentjes. Omdat
je wordt zichtbaar vermoeid in die tijd ook.
Ja?
Ja, ik vond dat.
Oké, okay, ja, dat mag ook. Allee, ik vond dat ook niet erg. Maar het levert op.
Ja, ja.
En dat is wat dat zoveel plezier doet.
Beetje geen gewicht van de schouders gevallen,
ja,
nu.
Absoluut. Ja, absoluut.
Dus we gaan heel veel van Trenara horen.
Ja, jullie kennen het al, hè? Dus
ja, zeker wel.
Maar andere mensen die dat nog nooit van Trenara gehoopt hebben en die dat wel binnen onze doelgroep vallen, gaan hopelijk binnenkort inderdaad wel zien waarom dat we zoveel actieve gebruikers hebben, waarom dat wij in tegenstelling tot de andere projecten die dat LRM al zag, daar ben ik echt wel fier op dat wij dat dan ook zijn. Want alweer vanuit onze eigen ogen bekeken, is het allemaal zo als toemelings gekomen. Als ik die operatie niet had gehad, was ik niet gaan testen bij Gert.
Ja.
Had Gert het algoritme niet uitgeschreven, was er geen WhatsAppje gestuurd geweest van hem naar mij, van we gaan hier een app van maken. Dat zijn allemaal zo dingen als toemelings. Dit is nooit deel geweest van een groter plan. Maar wij zijn het eerste bedrijf dat werkt volgens een freemium model, dat door de selectie geraakt, dat een lening krijgt vanuit de LRM. En we zijn ook de eerste app. En zij zeggen dan zo, ja, wij hebben hier al voorstellen genoeg gekregen van apps die dat dachten dat zij de next big thing waren. Maar waar dat uiteindelijk, als je naar die cijfers keek, dat was niks. Of die hadden nog geen proof of concept. Jullie staan er, jullie hebben cijfers nu. Die buigen op realiteit. Dus we kunnen ook een voorspelling gaan maken. En dat doet deugd. Allee, ik bedoel, dit is een traject van jaren. Waar dat je heel vaak twijfelt of dat je de juiste dingen gedaan hebt. Of dat het een juiste manier is geweest om een vastbenoemde job op te geven, bijvoorbeeld. Ik bedoel, daar twijfelt je op sommige momenten aan.
Tuurlijk.
En ja, dat is echt wel leuk.
De grote Bob Ross, ik weet niet of je hem kent.
Die schilder.
Ja, zeker. Ja, ja. Die zei, we don't make mistakes, we make little happy accidents. Dus dat is uw traject ook, gewoon ja, happy little accidents die gebeurd zijn en die u naar dit traject gebracht hebben.
Ik weet dat jij zei van ja, dat ik soms moeilijk vast te krijgen. Allee, dat ik soms niet reageer op privé.
Ja, mij niet meer, omdat je nu ook nog je dingen uitgeschakeld hebt op WhatsApp.
Ik heb mijn leesberichten uitgeschakeld.
Dus ik kan ze haast niet zien.
Nee. En inderdaad, ik denk, ik heb de laatste tijd heeft alles in Trenara gestoken en heb ik op privéaccounts echt wel berichten gemist.
Ja, en dan zei ik ook van, oh ja, dat had ik niet gezien, omdat WhatsApp dat niet aflevert. Echt zo van die flowen.
Nee, maar ik heb echt wel ook WhatsApp-problemen gehad. En toen heb jij gezegd, verwijder de app.
Ja,
dat heb ik toen gedaan. Ja. En sindsdien is dat wel terug in orde. Maar ja, goed, het is een heel intense periode geweest die dat we nu gelukkig op een heel mooie manier tot afsluiting kunnen brengen. En eigenlijk betekent het pas de start.
Heel mooi.
Ja.
Fijn ook dat we de eerste gesponsorde uitzending hebben via Trenara. Geef mijn rekeningnummer even zelfs.
Ja, ook hier. Ik hang natuurlijk de podcast ook wel graag op aan Trenara. Maar ja, ook dit zijn weer kosten die dat gewoon... Ik heb er allemaal aangekocht, hè.
Ja. En mij erbij gekregen.
Ja. Dit is ook niet part of the bigger plan. Maar het is gewoon leuk dat het allemaal op zo'n manier gegroeid is. Dat we erkend worden. Door grote spelers.
Ja.
Daar komt het eigenlijk wel
tof, neer.
Ja. Wat dat betekent, dat gaan we de komende tijd gaan zien.
Ik ga nog even deze aflevering woke correct maken. Want dus ik heb een vandalen even opgezocht naar het woord inboorling.
Ja.
Oorspronkelijke bewoner van een land.
Ja, ja, ja. Ja.
Voilà, dus. Nu gaf Wikipedia me wel mee dat... dus dat het woord inboorling effectief wel denigrerend bedoeld kan zijn en de term autochtoon een positievere gevoelswaarde heeft.
Ik weet dat jij dat niet zo bedoelde, Joris, maar je waart op een term aan het zoeken en het eerste dat er nu opkwam, was de verkeerde.
Ja, maar het, allee, nergens blijkt dat dit echt niet woke correct is. Dus
nee. Maar je bedoelde het ook niet, je bedoelde het ook niet zo.
Enkel per gele briefkaart naar Fitter BV.
De Droomfabriek begint opnieuw.
Ja, juist.
Over de gele briefkaart. Ja, maar ik denk dat het begrip gele briefkaart is voor mij ontstaan bij de Droomfabriek.
Niet bij, met Sabine de Vos, dat is wel jammer.
Nee.
Ik vind dat jammer.
Ja.
Net zoals je tien om te zien, hebben ze geprobeerd met vervangingen van Willy en Anne.
Ja.
Dat moet gewoon zijn originele format terugsteken. Mm-hmm. Net zoals ik het Raad van Fortuyns wil zien terugkomen.
Met Walter Capio. Dat was moeilijk. Raad.
Nee, Walter mag niet meer meedoen. Barkel mag dat terugpresenteren, hè? Die doet ook wel niet slecht. Mm-hmm. Ja, er zijn zoveel goede programma's die terug kunnen komen, maar stik dat dan niet in dat nieuw kleedje. Zeker niet als die mensen er nog goed uitzien, nog capabel zijn om dat te doen.
Er was ook weer de discussie dat Bart Peters mag wel terugkomen. Ja. De man in de 60 mag wel terugkomen, een vrouw in de 60 mag niet terugkomen.
Ik vond dat ze een punt hadden.
Ja.
Ik ben niet de eerste om daar uitspraken over te doen, maar ze hadden wel een punt.
Nee, inderdaad. Goed. Ik kijk wel naar uit. Ik bedoel, dat is wel een jeugdherinnering. Dat is nostalgie.
Ja, maar er zijn, als ik zeg het, er zijn zoveel goede programma's.
Mm-hmm.
Ik kan er duizenden op noemen die supergoed waren.
Ja.
Waar we nu misschien qua speelelement dat er niet meer in zit.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Ja. Maar goed.
Ik denk dat we
kunnen afronden.
We hebben heel wat verteld eigenlijk. Hè?
Ja, verrassend veel weer. Goed, op naar de volgende. Bij mij is het gewoon verder trainen, bij u ook. Jij moet ook aan Valencia begonnen.
Oh, beginnen. Nog een maand, hè? Nog een dikke maand. Ja, eerder toch. Dat de voorbereiding specifiek begint.
Let maar op, want uw eerste week van uw schema zijn trainingen die heel zwaar gaat zijn. Ik zeg je dan nu al.
Nee, ja.
Ah, jij doet 6 trainingen.
Ja.
Misschien moet ik het ook op 6 zetten. En er geen 6 doen.
Nee, voor mij is het tussen...
Ik heb het op 4.
Conditioneel. Dus conditioneel niet. Ik bedoel, mijn training van 5 of 6 kilometer marathontempo zit er bij mij wel in. Maar op dit moment, er is geen spagaat tussen huidige conditie en gewenste conditie. Nee. Omdat ik een heel jaar door mijn niveau wel heb kunnen
aanhouden.
En dikke
teddybeer Joris moet nog heel veel inhalen.
Nee, dat heb ik dus niet gezegd.
Maar daar komt het op neer.
Daar komt het wel op neer, ja.
Ik wou zeggen, want dat is misschien het laatste dat ik nog wil aan toevoegen. Ik heb nu op 4 trainingen gezet, omdat ik en padel nog heb tussen zitten.
Gaat het er eigenlijk van komen deze maand trouwens?
Dat weet ik niet. Als de mannen uit het Leuvense minder schrik hebben, gaat het er van komen? ik voel een bepaalde angst.
Ja?
Ja, omdat die weten dat ik eigenlijk te goed ben.
Okay.
Dus volgens mij is Sapen ergens op trainingskamp of zo om bij te trainen.
Ja, Bobby is in Slowakije, hè?
Ja, dus Sapen is volgens mij padellen in Spanje of zo. een maand training van de beste. Maar goed, ja.
We zullen zien.
Ik moet natuurlijk met 2 keer niks aan mijn zijde padel. Dus dat wordt moeilijk.
Stappen. Er gaat evenwicht zijn.
Nee, maar ik had dus minder trainingen ingesteld, omdat ik sowieso fietsen en zwemmen wel ga combineren.
Dat is logisch, hè? Ja.
Maar misschien zeg ik het beter op 6 trainingen en doe ik er 2 niet die ik dan vervang door fietsen. Of...
Ja, of 5. 5 en 1 schrappen.
Ja, maar welke schrap ik dan? En hoe zeg ik tegen trainer dat ik dat eigenlijk met fietsen opgelost heb? Of...
Ja, dat gaat nu nog niet, hè? Maar ik ben wel fan om 1 training meer te selecteren dan dat je effectief gaat gaan uitvoeren. Dat is vaak
omdat
een van mijn tips.
Omdat je toch sport, hè?
Ja, niet alleen omdat je toch sport, gewoon ook omdat je dan omwille van die andere sporten in die week ook kunt kijken van... Stel dat je een intervaltraining op de fiets hebt opstaan waar dat je rondestadintervallen moet gaan doen.
Ja.
Blokjes van 15-30 of 20-40, 40-20 of 30-15. Dat je daar gewoon kunt kijken van... Oké, dan laat ik deze week...
Die vallen.
Die VO2-max-interval, die loopinterval laat ik vallen. En ik zet er het duurloopje in de plaats. Want dat metabool systeem prikkel ik al... Via een ander type van, via een andere sport. Dus daarom ben ik zeker voor een multisporter van om er in trainaren 1 looptraining meer te selecteren bij de aanmaak van het doel, zodat je per week kunt kijken van die schrap ik. Of als je een heel lange duurrit hebt staan op de fiets.
Ja, de lange duur loopt eruit. Of een langere.
Of een langere.
Ja, niet de lange.
Ik vind de lange... Ja. 1 in trainaren gaat je al niet heel vaak de lange duurloop tegenkomen, omdat ik er niet in geloof. Omdat het schema op een andere manier is opgebouwd. Dus ik zou wel nooit de lange, en dan over de lange, dan spreek ik over de duurlopen die dat langer zijn dan een halve marathon, die zou ik niet rap uit mijn schema's gooien, omdat die net op enkele essentiële plaatsen ingepland staan. Maar ik zou dan wel een gewone LSD tussen de 14 en de 18 kilometer, die zou ik er op dat moment tussen uithalen. Dus daarom ben ik van om naar meer trainingen te gaan. Joris is er dan instellen en trekt grote ogen.
Ja, tuurlijk, omdat hij weer ineens zegt dat ik naar 3 uur 28 kan en ik wil dat niet, want ik heb 3 uur 45.
Even, dus selecteer je een eigen tijd, hè.
Ja. Hopla. Ingevulde tijd. Sorry, niet beste tijd.
Ça va.
3 uur 28 en ik wil de ingevulde tijd. Ja, maar dan zegt hij opnieuw, we voorspellen een tijd van 3 uur
28. Ja, maar dat kunnen we voorspellen. Als jij mijn tijd selecteert, gaan de trainingen daarop gebaseerd gaan zijn.
Ja, en dan komt Maarten weer zeggen dat ik hier moet... Dat ga ik later doen. En dan die knop wat niet werkt, zou ik u gezegd hebben.
Ja. Voilà.
Goed. Yes. Kan ik donderdag rustig gaan lopen.
Voilà.
Oh, shit. Heeft hij met... Oh, jawel. Dat is dezelfde training nog altijd.
Maar ja, natuurlijk, ja, die zit erin. Maar die
aan 5:19. Oké, ja, dat voilà. Geeft mij wel rust.
Dan zie je wat dat de impact is van de gekozen tijd, hè.
Dat klinkt nu heel stom, hè. Dat zijn gewoon 10 seconden, maar dat is bij mij...
Dat is een wereld van verschil. Ja. Ja. Dat is een wereld van verschil.
Oké, goed.
Super. Allee, dat ook weer opgelost is.
Ik ga dat jingle starten als ik eraan kan.
Ça va. De volgende wordt een rondgetal, hè. Dat wordt 70.
Ja, maar we moeten eens dringend iets doen met start de triathlon, want we krijgen veel vragen.
Ja, vragen, hè.
Ja.
Yes. Dus
we gaan mijn en Maarten strikken daarvoor.
Ça va. Tot de volgende. Week.